acht aanwezig. Onze voorzitter komt over 5 minuutjes binnen. Ik heb de heer Ooyvaar bereid gevonden om als nester van de raad om de, in ieder geval de vergadering te openen en alvast te beginnen in de afwachting van de heer Schiering. Goedenavond dames en heren, in afwachting dus van de echte voorzitter, moet u het even met mij doen en ik zal mijn best doen om u door de agenda heen te leiden in eerste instantie. We beginnen met het onderwerp algemeen spreken, maar daar is niemand voor, dus wat dat betreft kunnen we het onderwerp meteen bijstellen zoals het heet. Dan hebben we te maken met agenda punt 3. Dat is een voorstel betreffende het verkopen van grond voor de realisatie van het bouwplan Plein 3135 aan de raadsleden, langzamerhand niet onbekend. En ik zou dan ook graag willen beginnen met iemand van u een vinger opsteken het woord te geven. Meneer Bijl, gaat u gang. U steekt een vinger op.
Bij het onderwerp.
Ja, dan neem ik zonder meer aan dat eventjes er gewoon bij kan. Als u even een vinger opsteekt straks, dan bent u meteen bij de microfoon. Intussen, meneer Bijl, gaat u gang.
Nee, het is regel dat eerst het spreekrecht gegeven wordt aan de insprekers.
Okay.
Dat is dit onderwerp, toch? Maar,
het is niet bij de...
Oké. Had ik wel begrepen, neemt ik wel.
U bent er weer bij.
Ja, ik ben helemaal fris. Voorzitter, het onderwerp is voor de derde keer nu in behandeling bij de commissie. En er is al het nodig over gezegd. Het gemeentebelangen heeft in 2 sessies vragen gesteld. En die vragen, de antwoorden op die vragen, die hebben meer inzicht gegeven in de materie. Daarnaast hebben we tekeningen hebben kunnen inzien. En die heb ik ook ingezien. En na aanleiding daarvan heb ik ook berekeningen gemaakt ten aanzien van oppervlakken. Er blijven echter nog een aantal vragen over die ik aan de portefeuillehouder wil stellen. Omdat dat niet duidelijk in de beantwoording naar voren is gekomen. En dat zijn... Ik heb een kopie, dus de wethouder hoeft niet alles over te schrijven. Misschien kan hij dan zijn vragen zo makkelijker beantwoorden. Waarom was het de makelaar DTZ niet bekend dat er regelingen waren ten aanzien van de verplichting sociale woningbouw? De volgende vraag is, waarom heeft DTZ de verplichte toets niet gedaan ten aanzien van de parkeermogelijkheden? En dit is immers een onderdeel dat bij een bouwvergunning, dus de haalbaarheid van een project, behoort. En waarom is DTZ bij de onderhandelingen terzijde geschoven? Het is namelijk toch ongekend dat de eindonderhandelingen resulteren in de helft van de getaxeerde waarde. Waarom heeft de gemeente de gemeentelijke kosten ad 510.000 euro niet eerder geraamd en meegegeven aan DTZ? Want het zijn immers toch geen nieuwe kosten. En hoe komt het dat de gemeente concludeert dat er 4000 vierkante meter bruto vloeroppervlak is voor de woningen? Voor de woningen heb ik het dus echt over. Terwijl een simpele meting aangeeft dat inclusief constructies en loopwegen dit 3650 vierkante meter is. Bovendien is het BVO, dus het bruto vloeroppervlak, volgens de rekenstaten van de architect 2791 vierkante meter. Dit in tegenstelling tot de genoemde 4567 vierkante meter. Als de wethouder onder sociale woning een appartement van 45 vierkante meter verstaat, welk gezin kan hiermee worden verblijd? Hoe wordt de sociale woningbouw in het plan Palermo gewaarborgd? Welke zekerheden zijn hiervoor gesteld? Wordt voor de parkeerproblematiek in het plan Palermo ook samengewerkt met het plan Plein 3135? Zijn er waarborgen dat de bewoners van de sociale woningen ook een betaalbare parkeerplaats krijgen in de parkeergarage? Worden er ook parkeerplaatsen aan het personeel van de winkels toegewezen? Als de parkeergarage niet toegankelijk is voor winkelende cliënten en het winkeloppervlak is met 1100 vierkante meter toegenomen, dan zal de parkeerbelasting 11 keer 4 is 44 parkeerplaatsen toenemen. Daar 85% uit bezoekers bestaat, betekent dit 37,4 parkeerplaatsen waarin niet in is voorzien. Want dat wordt een verkeersextra, verkeersdruk of parkeerdruk. Ofwel een vergoeding van 37,4 maal 20.000 euro is 750.000 euro. Dus 400.000 euro meer dan het voorstel aangeeft. Hoe verklaart u deze denkfout? Nee, ik heb de laatste vraag. Weliswaar zou de opbrengst met die 4 ton afnemen met 80.000 euro vanwege de rekensleutel van 20%. Maar bent u bereid voor dit onderdeel de onderhandelingen te heropenen? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Hartelijk dank.
Ik ga meteen antwoorden.
Wat wil jij doen? Een rondje blijven?
Ja. We maken het rondje even af, als u het goed vindt. Ja, Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot gemeentebelangen, als gewoon de vragen best zinnig zijn, hebben wij vanavond er geen behoefte aan om ons bezig te gaan houden met vloeroppervlaktes. Een bepaald aantal vragen die spreken ons wel aan. Bijvoorbeeld op het terrein van de sociale woningbouw. Dat zijn vrij kleine woningjes die erop komen. Maar waar het ons vanavond om gaat om te doen is het volgende. De gemeente Bergen die ontvangt van de bouwer 722.000 euro. Een belangrijk deel daarvan, 350.000 euro, is bestemd als een parkeerbijdrage, omdat de ondernemer niet kan voldoen aan de eis van de gemeente om zeg maar een behoorlijk aantal parkeerplaatsen op te leveren waar er zoveel woningen of winkels bij komen. Die 372.000 euro die overblijft, dat is een soort van opbrengst, je zou kunnen zeggen grondopbrengst. Ons voorstel is om dat bedrag nu eens een keer in een, noem het maar een...
schriftelijk gesteld, maar daar heb ik geen afdoende antwoord op gekregen. Vandaar dat ik ze hier mondeling stel.
Wij hebben daar dus in de toelichting van de betreffende ambtenaren, hebben wij daar toch wel wat licht in de duisternis op gekregen.
Dat was het, heer Ooyevaar. En meneer Bell had ook dat licht al gekregen, dat verwacht u straks na de beantwoording van de wethouder. Want u heeft het wel gekregen.
Gaat u gaan? Ik heb in het begin gesteld dat er een aantal zaken wel degelijk het inzicht hebben verbeterd. Alleen dat er nog een x aantal vragen overblijven.
Perfect. Ik kijk en vind rond. Meneer Van der Leyen.
Oké, voorzitter, dank u wel. De vragen van de heer Bijl, een aantal gaan misschien wat te ver, denk ik ook in detail. Een aantal vragen zijn denk ik zinnig. En terecht dat u zegt van wat niet beantwoord is, dat wil ik gewoon nog een keer in staan deze vergadering horen of op wat voor manier dan ook. Daar heeft u gewoon recht op. En we hebben de hele raad recht op, want u heeft zich gesteld. En wat dat betreft bent u degene die in eerste instantie oordeelt of u de vraag voldoende beantwoord heeft. En zoals u ook aangaf, ook net en weer. De Ooievaar kwam er ook even op, dat hebben wij ook besproken over. Wij hebben natuurlijk wel een beleid neergezet over wat voor type woningen we willen. Vrije sector, sociale woningbouw, dus zo'n tussensector, zo'n middengroep. Dat wij daar inderdaad, dat blijkt nu een beetje ook uit uw opmerkingen, en dat hebben we ook geconstateerd, dat we wel spreken over kwantiteit, maar niet over kwaliteit. Dus ik denk dat misschien onze eigen afspraken die we hebben gemaakt daarin, dat die inderdaad wat dat betreft misschien wel een heroverweging waard zijn, dat we naast kwantitatieve gegevens kwantiteit willen, dat we ook naar een stukje kwaliteit moeten gaan. Dat we daar misschien toch meer richting aan moeten geven van wat we daar dan mee bedoelen, als dat niet in onderliggende stukken voldoende duidelijk is. Maar voor deze wacht ik de antwoorden even af, zoals
ik gezegd. Mag ik even interpreteren, u bedoelt kwantiteit, dat betekent eigenlijk de grootte van de woning.
Kwantiteit is het aantal.
Ja, de kwaliteit.
De kwaliteit, daar hebben wij geen richting aan gegeven, daar hebben wij geen beleid op gemaakt. Denk ik, onvoldoende in ieder geval. Want dan krijg je inderdaad, je zegt een sociale woning en dan zit je met investeren en dan komt er een huurprijs uit. En uit die huurprijs wil je het halen. Dus een betaalbare huur zoals u terecht zet. Nou, dan zit er op een bepaald project een investering voor een woning. En dan zal dat kennelijk niet meer kunnen zijn dan dit. En ik ben met u eens dat dit misschien niet is wat wij bedoeld hebben.
Nee, maar dat betekent dus ook dat nu de woningjes te groot zijn van de helft van de normale sociale woning.
Wie verder nog? Verder geen vragen, dan geef ik wethouder Stam nu de gelegenheid om de vragen die nog openstaan te beantwoorden.
Voorzitter, dank u wel. Voor zover dat ook mogelijk is. Want ik denk dat we toch moeten constateren dat vandaar mijn lichtelijk cynische opmerking over de denkfout net, dat we gewoon op verschillende denksporen zitten en dat dat dan leidt tot verschillende uitkomsten. U gaf terecht aan dat we nu voor de tweede keer in commissieverband en één keer technisch over dit onderwerp gesproken hebben. We hebben twee series vragen van u schriftelijk beantwoord. En ik denk dat we dan zover met elkaar moeten komen. Dat je, als ik dan nog vraag, dat u gewoon even bij de ambtenaar gaat zitten en een aantal dingen dan doorneemt. Dan kunnen we dat natuurlijk ook heel formeel politiek met elkaar spelen en dan zeggen, ja, maar het is de wethouder die mijn antwoord moet geven. Als ik nou een paar vragen van u bekijk, dan denk ik, als u met onze medewerkers gaat praten, dan kunt u daar een nadere toelichting op krijgen. Want het mij bekruipt ook eerlijk gezegd een beetje het gevoel, op het moment dat wij een antwoord geeft, komt er als het ware vanzelf weer een nieuwe vraag. En daar moeten we een eind aan breien met elkaar. Om uw eerste vragen te nemen met betrekking tot de positie van DTZ. We hebben gesteld in het overleg, technisch overleg tegen elkaar, dat we feitelijk door de gebruikte grondwaardebenadering, residueel, DTZ een soort uitgangspositie hebben laten maken en dat we daarna verder zijn gaan onderhandelen. Okay. En als u dan nu met vragen komt, waarom heeft DTZ dit niet gedaan en waarom heeft DTZ dat niet gedaan? Nou, we hebben in algemene zin gezegd dat een aantal van die vraagstukken, nadat DTZ zijn werk gedaan had, in het onderhandelingsproces boven water zijn gekomen. Ja, en dat is dan het antwoord op die vragen. Meer kan ik er nu niet van maken. Dus ik raad u echt aan om even een afspraak te maken met onze medewerkers. Die zullen alle vragen met u kunnen gaan bespreken. En ik heb het gevoel, dat zeg ik maar zoals ik dat ervaar, dat daarmee niet al uw vragen beantwoord zullen worden. Omdat u uitgaat van andere aannames, andere redeneringswijzen. En dan zitten we op twee verschillende sporen en dan blijven we zitten. En dat is jammer. Maar op een gegeven moment moeten we er ook een punt achter zetten. We hebben de ruimte gecreëerd, hebben we zelf gedaan met elkaar. Hè? We is in dit verband. om die techniek door te akkeren. Dat hebben we gedaan. We hebben daar, zeg maar, degene die voor ons meegelegen heeft, hebben we erbij gehaald. We hebben, zeg maar, tot twee keer aan toe uw schriftelijke vragen en spreadsheets beantwoord. Ik stel gewoon voor dat die technische vragen die u nu nog heeft, dat u die direct kortsluit met onze medewerkers. Want we gaan in cirkels draaien met elkaar. Dat lijkt me niet verstandig. Uw slotvraag is wel van politiek belang. Die wil ik zelf beantwoorden. Gaat u opnieuw onderhandelen? Ik zeg u heel eerlijk wat mijn mailbeeld is. We hebben een deal gesloten. We hebben alle elementen hebben meegenomen. En we gaan niet opnieuw onderhandelen. Dat is de situatie zoals we die nu ervaren. Wij hebben het gevoel en de mening dat wij een alleszins aanvaardbaar onderhandelingsresultaat hebben geboekt. En we staan daarvoor. Dus wij leggen dit voorstel nu zo aan de raad voor zoals het is. En we zeggen tegen de raad, geef uw oordeel er maar over. Wij zijn van mening als college dat het nu echt tijd wordt, op basis van dit onderhandelingsresultaat, volgens onze benaderingswijze, goed is en dat je nu die stap moet zetten om zeg maar bij het plein aan de slag te gaan. Om ook te laten zien dat we niet alleen bezig zijn met plannen maken, maar ook dat we bezig zijn met plannen uitvoeren. En het is zo, zoals de heer Van der Leij zegt, wij maken gebruik van het door de gemeenteraad vastgesteld beleid op het gebied van sociale woningbouw. En dat gaat uit van een benadering van aantallen en aantallen gekoppeld aan prijsniveaus die vastliggen. Daar opereren we mee. Dat hebben we ook al in de technische commissie ook al zodanig uitgedragen. Dat is ons referentiekader. Toezeggen ligt er van de wethouder volkshuisvesting om nog een keer het volkshuisvestingsbeleid te evalueren. Nou, dat is het moment waarin je kunt dan gaan praten van, vinden wij dat als je uitgaat van aantallen, uitgaat van prijzen, gaan wij daar ook als raad aan koppelen wat voor soort woningen er moeten zijn. Dat debat moet hij daar dan voeren. U heeft voor ons kaders gesteld waarbinnen wij geopereerd hebben. Hetzelfde geldt voor het op het gebied van parkeren. We hebben nu uitgebreid informatie gegeven hoe de CROW-norm in elkaar zit en hoe we die geïnterpreteerd hebben. Dat hebben we mondeling gedaan, dat hebben we schriftelijk gedaan en ook in dit voorstel gedaan. Ja, en u benadert dat weer op een andere manier. En dan kan ik op een gegeven moment, we hebben ons best gedaan te uitleggen hoe wij beredeneerd hebben. Ik spreek echt geen waardeoordeel uit over uw beredeneringswijze. Maar ik heb wel als iets van, wij hebben nu ons best gedaan, ik niet wat bestuurlijk, en misschien dat er technisch nog een slag gedaan kan worden om er nog een keer naar te kijken. De vraag van de heer Ooyevaar, met betrekking tot die opbrengst, die grondopbrengst, die vind ik een hele interessante suggestie, en daar wil ik ook eens over nadenken. De redenatie die we nu toepassen is op het gebied van sociale woningbouw. Hè, dat hebben we uitgebreid proberen te verduidelijken. Dat mensen een bijdrage kunnen geven wat gebruik wordt voor een ander plan. Dat gaat niet uit van wat u nu aangaf. En de gedachte die u aangeeft, als je ook zeg maar vandaag weer de berichten hoort hoe corporaties langzaam maar zeker ook in problemen aan het komen zijn, dan heb ik ook zoiets van, wellicht dat we zeg maar dat Fonds Sociale Woningbouw met beleidsregels meer omkleed en dan ook meer inhoudelijk moeten gaan voeden. Hoe je dat fonds dan gaat gebruiken aan een uitkering aan jongeren of via donaties aan een project en dan zeg maar ze de beter doen, dat vind ik allemaal discussies die we nog moeten voeren met elkaar. Maar laat ik dit met u afspreken dat we de gedachte dat ik die ook meeneem naar het college, dat we misschien in de gemeenteraad dat nog even, want dat is een echt belangrijk beleidspunt, daar nog een keer met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. Ik zoek het ook een beetje van in mijn hoofd, toen u het zei begon ik ook weer van wat zijn daar de consequenties van en hoe kun je dat het beste benaderen. Want er zit ook een aspect aan, en daar zitten we nu als organisatie en college ook middenin, van het is een grondopbrengst, zit feitelijk in grondexploitatie. Daar zit op dit moment we zijn bezig met de herformulering van het grondbeleid en met de invulling van de grondexploitatiewet. Nou, hoe verhoudt het zich daarmee? En dat is ook een beetje een stukje techniek. Hoewel je kan ook zeggen, Je krijgt gewoon centen binnen voor woningbouw en die kun je dus gebruiken zoals je het wil. En wat we nu doen is straks toevoegen aan de algemene reserve. En dan kun je ook zeggen, nou, stop het in de sociale... Ik zou er dus niet aan wijzen, ik wil erover nadenken. Maar dan doen we dat wel bij de gemeenteraad. Ja, ik geef dus, meneer de voorzitter, niet echt scherp antwoord op alle vragen. En ik nodig de heer Bijl van harte uit om daar ook met onze medewerkers over van gedachten te wisselen. Om te voorkomen dat we elkaar in een soort... het is niet eens een fuik om te blijven om elkaar heen draaien op die manier. En dat vind ik gewoon jammer.
We gaan vragen of de heer Bijl hiermee kan leven en wat hij ervan vindt.
Nou, kijk. Enerzijds zitten er wat technische vragen. Anderzijds zijn eigenlijk dus toch wel heel juist politieke vragen. Politieke vraag is natuurlijk... als je dus naar een makelaar gaat en zegt, wat is het waard? Als je dan niet meegeeft aan die makelaar het beleid dat je hebt ten aanzien van sociale woningbouw, het beleid wat er is ten aanzien van parkeren, als je dat soort zaken niet meegeeft en ook dus niet 5 ton van kosten die de gemeente zelf gaat maken, het plan loopt al een hele tijd en denk ik, opeens komt nadat de taxatie gedaan is, komt dan een bedrag van 5 ton uit. Terwijl het je eigen diensten zijn die je die bedragen aan moet geven. Als je die informatie niet meegeeft aan de makelaar, dan komt er natuurlijk vanzelf een merkwaardig resultaat uit. Waar inderdaad de tegenpartij doorheen gaat prikken. En dan het ook helemaal een schimmig verhaal gaat worden. Eén zaak, of twee zaken die ik nog wil aanstippen, dat is toch wel, ik vind dat eigenlijk de wethouder niet meer mag schermen met zijn idee dat hij aan sociale woningbouw doet, als daar woningen van 45 vierkante meter uitkomen. Dat is alleen maar jongerenhuisvesting. Ik denk dat als de burgers dat horen, dat het woningen van 45 vierkante meter zijn, dan is daar gewoon iets gebeurd. Die woning, dat was gewoon natuurlijk een woning van 90 vierkante meter, die gewoon geknipt is. Dus eigenlijk krijgen we maar 2 sociale woningen in plaats van 4. Een ander punt is, en dat is toch wel het rekenmodel ten aanzien van het parkeren. Ik begrijp dat de wethouder misschien nu niet in discussie wil, omdat hij ongelijk heeft in zijn rekenmethode. Ik kan me indenken dat hij niet in het vermogen is om uit het hoofd te berekenen wat het wel moet zijn. Maar in de nota staat dat de parkeerdruk die extra komt, die opgeworpen wordt door een andere functie, die extra parkeerdruk die moet worden weggewerkt. En die extra parkeerdruk wordt veroorzaakt door de bezoekers aan de winkels. De bezoekers aan de winkels kunnen niet in de parkeergarage. En dat is wat de wethouder dus in zijn rekenmodel aangeeft, dat de bezoekers van de winkels in de parkeergarage kunnen. Maar die komen daar niet in. Nee, dat zit in de berekening. Dat zit in de berekening. Dat zit in uw berekening, meneer de wethouder. Want als dat niet zo is, dan geeft u mij gelijk. Dat betekent dus 1100 vierkante meter keer 4 parkeerplaatsen. Dat is 44 parkeerplaatsen. En u krijgt slechts een vergoeding voor 19 parkeerplaatsen. Of nog minder zelfs, voor 17,5. U kunt het volgen. Maar u durft mij niet gelijk te geven.
Ik raad u aan om ook...
Nee, ik kunt u het volgen.
Ik raad u aan.
Ik kan het dus niet volgen. Dat is mijn conclusie.
Meneer
Bijl,
ik raad u aan om ook te luisteren naar de woorden die ik net naar u toegericht heb. Van laten we die techniek nog even naast elkaar leggen. Want als ik hier nou op inga, belanden wij met z'n tweeën in een debat. En ik kan u wel volgen, maar u heeft in mijn ogen een andere redeneringswijze. En dat is een eufemisme van u doet het. Benader het vanaf een andere kant. En dat kan zomaar ook goed zijn. Helaas, dat kan zo mogelijk zijn. Waarmee ik niets wil zeggen over uw redenering. Maar als u nou gaat suggereren dat ik hier niet reageer omdat ik u dan gelijk zou moeten geven. Spijt me wel, dat heb ik net niet gezegd. Dat weiger ik ook niet te zeggen. En als u nu gaat aangeven dat sommige vragen van u toch eigenlijk een politiek oordeel zijn. Dan moeten we daar maar een politiek oordeel van maken. Dan hebben we die discussie met elkaar. Want zo langzamerhand weet ik niet meer wat ik tegen u moet zeggen. Om te laten zien dat we verschillend redeneren. En dan zeg ik het netjes. Dan moet u daar maar iets anders mee doen. Ik heb u aangeboden. Neem contact op met onze medewerkers. Duik er dan nog even in. Misschien komt u ook tot de conclusie dat we 2 verschillende redeneringswijzen hebben. Die allebei waar kunnen zijn. maar ga me nou niet vertellen dat ik niet durf te zeggen dat u gelijk heeft. Dat zeg ik helemaal niet, nee, maar... dat is ook niet zo. En ik vind dit zo langzamerhand spelletje worden.
U verschuilt zich wel achter de ambtenaren, hè? U durft dit rekensommetje niet met mij te maken.
Nou, ik merk dat de discussie in deze zaal tussen twee personen gaat. Niemand doet meer mee met deze discussie. Het is geen kwestie van verschuilen, meneer Bijl. Het is een kwestie van dat op het moment dat wij u een antwoord geven, er direct weer een volgende vraag komt waar we dan weer een antwoord moeten geven. Echt, doet u dit nou niet? Dit leidt nergens toe.
Ik heb deze vraag drie keer gesteld. Ik heb nog tot drie keer toe geen juist antwoord gekregen.
U heeft niet het antwoord gekregen wat u wilde hebben. Dat is wat anders. Dat is echt wat anders.
Dames en heren,
ik wou nog één opmerking maken. U zegt net dat er geen sprake is van sociale woningbouw. Ik ben diverse keren aangesproken op het feit, ook in andere dossiers, dat ik binnen de kaders moet werken die de gemeenteraad gesteld heeft. Even voor de helderheid, wij zitten hier met de sociale woningbouw binnen de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft. En als u vindt dat dat geen sociale woningbouw is, dan zijn dat de kaders van de gemeenteraad die zeggen dat het geen sociale woningbouw is. Dan moet u dat niet alleen tegen mij zeggen, dan moet u dat ook tegen uw collega's en uzelf zeggen.
Dames en heren, ik stel voor dat de heer Bijl, als hij daar behoefte aan heeft, nog even bij de ambtenaren te raden gaat om zichzelf op te hopelijk de antwoorden te krijgen die hij krijgt, die verwacht. En dat we absoluut hier in de raad nog een stevig robbertje over gaan vechten. En zijn er nog andere mensen die een politieke inbreng hebben bij dit stuk? Heer Ooyevaar.
Tweede termijn, voorzitter. Het zal u duidelijk zijn dat onze fractie het een goede zaak vindt dat de vierkante meterprijs in het hart van onze gemeentekern dan, dat die op 945 euro de vierkante meter is gesteld. Dat is een prijs die alleszins zeg maar te verdedigen valt met de residuele berekening zoals dat heel duur heet. Maar waar wij nog graag eventjes wat over willen zeggen is het volgende. Ons bekruipt het gevoel als fractie dat de gemeente eigenlijk heel veel balletjes over de heg schopt. Ik zeg dat dus niet gemeen of zo, maar men schopt heel veel dingen over de heg in de richting van ondernemersland. Die mensen zitten heel vaak, zeg maar, in een afwachtende houding. Ze moeten heel lang wachten. Ze moeten op rapporten wachten. Ze moeten op, ik heb hier ook een hele lijst gekregen van wat er allemaal in de steden voor, zeg maar, marges kunnen worden aangehouden voor parkeren. Dat is een zaak die wordt achter de schermen uitgevochten. Daar heeft een raadslid op dit moment niet zoveel boodschap aan. Maar het punt is wel dat wij ons afvragen, als we zo lang moeten wachten als ondernemer om een bouwproject te starten, en er zijn er uiteindelijk vier die helemaal niet zo erg opschieten, althans wat onze ervaring is, dan vraag ik mij af of wij inderdaad bankgaranties hebben voor bedragen als 722.000 euro. Want het is niet ondenkbaar dat een bedrijf zo lang in de wachtkamer gezeten hebbend zijn kaart ergens anders op richt en wellicht zelfs failliet gaat. En ik vind dat de gemeente op dat punt misschien wel eens wat actiever kan zijn ten aanzien van zeg maar de mogelijkheden om snelheid te brengen in projecten. Want dit loopt ook weer een verschrikkelijke lange tijd. Nou, dus punt 1. We zijn akkoord met de prijs. We zijn benieuwd naar het eventuele sociale fonds wat we zouden kunnen oprichten. Daar komt misschien wel een motie over op het eind van deze maand. En derde plaats, ik wil graag even uw antwoord hebben over, is er een bankgarantie als tussentijds het bedrijf dus inderdaad wegkomt, en dan zijn we weer jaren bezig om een volgende te ontvangen en af te halen.
U mag meteen even reageren, meneer Stam.
Ik geef dit antwoord geïmproviseerd. Dus als blijkt dat ik nu onzin ga uitkramen, dan kijk ik naar de lichaamstaal van een aantal medewerkers van ON. En anders krijgt u daar nog een andere reactie op. Er is geen bankgarantie afgegeven, omdat deze dit gewoon een onderhandeling is die we met een exploitant voeren. Een bankgarantie is vaak wordt die afgegeven nadat een contract gesloten is. Nou, dit zijn de onderhandelingen om te komen tot een contract. Maar ik kan me twee opmerkingen over uw angst. Eén is de snelheid. Nou, dat is waar. We hebben in dit dossier ook als college geïnterveneerd om de snelheid erin te brengen. Door een andere manier van aanpak en informele overleggen ertussen te stoppen. Dus dat hebben we echt nagestuurd. En twee, wij checken ook bij de ondernemers, dat geldt ook voor een aantal andere plannen, in hoeverre men in staat is het plan ook voor te zetten in de huidige economische constellatie, want dat maakt het leven wat ingewikkelder. En het vreemde is, dat is nou net een van de elementen die, die je tegenkomt bij zo'n residuele benadering. Hè. Dan zit ook elke keer in de onderhandelingen een toets in of het economisch haalbaar is. En of het ook het bedrijf het aan kan. Die moet dat aangeven of het niet zo is. Dus geen bankgarantie. Nee. Ik kijk even naar de medewerker, naar de lichaamstaal. En we proberen die snelheid hier wel hebben we erin gebracht en nu te houden ook.
Ja. En hoe zit het dan met Palermo?
En dat is zeg maar aan mijn hoofd 27 oktober qua bestemmingsplan zit dat in het college. Dus dan is dat ook rond. En wij realiseren ons bij een aantal plannen dat we echt haast moeten maken om de boel aan de gang te houden. En Palermo is daar één van.
Hartelijk dank. Jullie zijn bijna synchroon, maar ik zag heer Edelschaap even hier.
Dank u voorzitter. Toch nog even over dat bouwbedrijf Mulder op Dam, daar was net al een vraag over gesteld. Hoe hard is die overeenkomst over die sociale woningen? En even vervolgend van de discussie die er net was, en heeft u dan al enig zicht op hoeveel vierkante meter die woningen krijgen?
Dat zicht is er natuurlijk op vierkante meter, maar ik ga bewust nu niet in of het nou 45 of niet is, want dan beland ik weer in die technische discussie die we juist hebben gemeend af te moeten wikkelen met een technische vergadering. Mulder op Dam, we hebben de bevestiging binnen dat de sociale woningbouw bij Palermo plaatsvindt, want dat hadden wij ook als harde voorwaarden gesteld, die toezegging had ik ook toen wij technisch overleg gedaan. We gaan alleen verder als de schriftelijke bevestiging er is dat ze gerealiseerd worden, die is binnen.
Het lijkt wel de eerste termijn, het is allemaal heel erg technisch. Dames en heren, doet u een beetje politieke water bij de wijn. De heer Van Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het blijft een krampachtige constructie. We zijn niet blij met de berekeningen, maar het is nu al drie keer in de commissie geweest. Dus het wordt nu tijd en we gaan mee met het college. Dank u.
Paul Doenreeds. Verder nog opmerkingen? Dan moet ik met volle mond vaststellen dat er zoveel discrepantie is tussen de opvattingen dat we dit als B-stuk gaan doorleiden naar de Raad. Heb ik dat goed begrepen? Nou, ik vraag niet wat het van u mag. Het gaat erom dat er minimaal één iemand in uw midden is die het als B-stuk wil hebben. En er zijn nog meer mensen die erover denken. Nee? Dan wordt het toch een B-stuk. Daar zult u mee moeten leren leven. Ja, hartelijk dank. Dan gaan we verder naar het volgende agendapunt. De ecologische zone aan de Heilongen Zeeweg en omgeving behoeven wat geld. Dan mag u eerst wat technische vragen over stellen en daarna mag u eventueel in de volgende ronde ook uw politieke mening geven. Wie mag ik het woord geven? Heer Van de Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Welke juridische lading heeft een ecologische zone? Waarom zo laat? En we zitten slapen. Die rekensom van die subsidie, 90% subsidie, die snap ik niet helemaal. Zou die nog toegelicht kunnen worden? Dank u.
De heer Reiler. Voorzitter, dank u. Het is op zich een sympathiek voorstel. Er is ook al het nodige aan voorbereid. Wij hebben dezelfde vraag over de financiering. Er wordt gesproken van een subsidie. Er wordt gesproken van een groot bedrag. Dat verschilt nogal. Misschien dat we daar een toelichting op kunnen krijgen. Inhoudelijk is de vraag wie gaat de zaak uitvoeren, wie gaat de zaak beheren, wie gaat de ecologische waarden die worden geschapen beheren, komt het in beheer van een natuurbeschermingsorganisatie. Ik meen me te herinneren dat er al eerder sprake is geweest van een duinruil die als duinruil zou worden hersteld. Dat vergt nogal wat, vooral waterschapskundig, omdat een zuivere duinruil niet in contact mag komen met landbouwsloten. Daar is geen duidelijkheid over. En als je de kaarten bekijkt, is de verbindingszone wel buitengewoon smal. Dus ik denk dat er letterlijk en figuurlijk wat randvoorwaarden moeten worden gegeven om die zone werkelijk te laten functioneren. Dat waren in eerste instantie de vragen.
Hartelijk dank. Heer Medendorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst hebben we een textuele aanmerking of opmerking of vraag, zoals je het noemen wil. Op pagina 2.8, regel 4 staat werkzaamheden net in. Wij nemen haast aan dat dat niet moet zijn, maar ik weet niet of dat klopt. Oké. Dan hebben we nog een aanvullende vraag die wel een beetje aansluit op de vorige sprekers, denk ik. Waarom de ontvangen ILG-subsidies niet in het overzicht begrotingswijziging staan? Dat was het, dank u.
Verder nog vragen? Heer Zwart.
Aanvullend op het stuk zoals hier voor ligt, staan ook een aantal topografische kaarten bij het stuk geleverd. Daarop staan ook teksten ondergeschreven. En er staan dus ook bij bepaalde percelen, waar we het eigenlijk vanavond niet over hebben, dat die als te verkopen staan. Ik was eigenlijk benieuwd wat daar de stand van zaken van is en in hoeverre het college het wenselijk acht om deze percelen op deze locaties te verkopen.
Heer Van der Leij.
Zoals het voorstel nu is, dit gaat zuiver over de aankoop van de grond. Ik kan de vragen van de heer Zijl ondersteunen van, want wie gaat dit beheren? En dat is mijn vraag een beetje. Wordt er last gebracht van de begrotingssaldo? Daarmee is het gemeentelijk grondbezit geworden. En dan denk ik, is het op dat moment gewoon zo'n stukje openbaar groen geworden? Want we gaan het niet op afschrijven, het komt niet in het grondbedrijf, begrijp ik. Het wordt gewoon toegevoegd aan de bezittingen. En dat is even mijn vraag, hoe dat dan vorm krijgt. Dus het wordt gewoon een soort als openbaar plantsoen gekocht en in het gemeentelijk bedrijf opgenomen. Tenminste, daar ga ik even vanuit zoals het voorstel nu ligt.
Hartelijk dank, heer Maassen.
Ja, je sluit ons aan bij de vraag over het beheer, hè. Het beheer. Wat gebeurt er daarna? Waar is de controle en de handhaving? En kunnen daar nog, dat is ook een vraag extra, kunnen daar nog bijzondere dingen gaan gebeuren die we dan niet weten of die erin sluipen? Met beheer te maken. Ja, nee.
Kunnen ja. Bijzondere dingen? Ja, meneer Stam, u hebt nog niet het woord, maar nu mag u praten.
Er sluipen dingen in, ja. Nou ja. Dan geeft u mij maar een creatieve antwoord op, wethouder.
Heer Stam.
Er kunnen altijd bijzondere dingen gebeuren waar we nu geen weet van hebben, meneer Maassen. Ik weet niet welke kant die vraag op gaat. Is een beetje...
Die niet, denk ik.
Nee, dat dacht ik al. Even in algemene zin, een stukje voorgezien is, het was de bedoeling dat dit een package deal zou worden. Daarom zaten ook, waar de heer Zwart terecht naar verwijst, een aantal andere tekeningen of kaartjes erbij. En dan zouden we budgetneutraal hierbij komen. Het was zeg maar met ondersteuning vanuit DLG zou dat een totaal deal en dan zou de gemeente zou budgetair neutraal. Nou, bij die andere zijn we nog bezig. Ik denk dat het dat we eens moeten kijken, ik durf het haast niet te zeggen, maar dat we eens een keer met de raad op een informatieavond praten over de stand van zaken met betrekking tot uitvoering landinrichting en hoe het nu verder gaat. Want dat zijn eigenlijk de vragen die u stelt, die ik zeer terecht vind, want het zijn vaak worsteldingen zijn dat ook. We zitten in de uitvoering van die derde module. We hebben een restmodule geformuleerd vanuit de landinrichting. Nou, daar zitten duinrellen zitten erin. Ik kan me heel goed voorstellen dat commissieleden, raadsleden vragen hebben van lukt dat met die duinrellen en hoe ga je dat met dat beheer daar doen? Alleen gaat dit voorstel nou net over de verwerving van gronden met betrekking tot een andere zaak bij de Heiloerzeeweg. Dus dat is vandaar... Nu zeiden dat ik even zoiets heb van hoe moeten we dit doen. Want ik zou graag wel een keer qua informatie eens vertellen wat er nou gebeurt met allerlei andere ILG-projecten, inclusief de duinrellen. En hoe we daarin staan. En dan kunnen we ook de technische diepte even wat opzoeken. En de vraag met betrekking van dat het beheer van deze gronden. Ik moet heel erg zeggen, het is of bij de gemeente of we geven het straks weer door aan een natuurbeherende instantie. Maar daarbij zijn de kwaliteitseisen staan voorop, want daar gaat het dan om. Ik kijk even of daar een hint uitkomt. Nou, ik zie hem nog even niet. Laat ik afspreken dat dat u bij de raadsvergadering wat preciezer kan duiden. Staat dat we verwerven het nu, en dat betekent dat wij nu wij zijn trekker van het project, verantwoordelijk zijn voor de aanleg. En afhankelijk van de onderhandelingen zullen we het beheer uitbesteden bij een natuurbeheerde organisatie of het doen zelf. Maar dat weet ik op dit moment niet zeker. Dus dat is een vraag die ik bij de raad zou kunnen beantwoorden. Waarom is de ILG-subsidie niet meegenomen in het staatje? Volgens mij is dat wel zo, meneer Meendorp, want als u het staatje bekijkt, dan ziet u dat de jaarlasten dat die wel vrij laag zijn. Er is dus rekening gehouden met met de subsidiering van dit verhaal in dit staatje. En ik hoop dat ik daar meteen ook meneer Van Hoek uw vraag beantwoord heb. Ja. Het staatje van de programmabegroting 2009. Dat was de vraag van de heer Meendorp. Hoe is rekening gehouden met de subsidie? Nou, die is hierin verwerkt.
Ja, maar even voor de goede, daar gaat het voorstel toch niet over?
Nee, maar dat was wel een vraag die net gesteld werd.
Hartelijk dank. Er is nog één vraag niet beantwoord, ja, merk ik.
Wat ik graag wil weten, wat is nou een ecologische zone? Wat is daar nou, mag daar nooit meer gebouwd worden? Hoe zit dat?
Nou, het is zoals u het zegt, het wordt onderdeel van de natuur en we versterken dus die natuurbuffer. En daar mag nooit meer gebouwd worden, nee, dat klopt. En dan gebruiken we delen van die grond, gebruiken we ook voor het aanleggen van een pad. Hè. Dat is dan bij Crate en de padenroute wordt ook voor gebruikt. Maar dat is totaal ecologische hoofdstructuur. Betekent dat daar een natuurontwikkeling plaatsvindt. En die wordt dan ook daarom ook zo groot gesubsidieerd vanuit de ILG-subsidies.
Waarom is het zo laat? Wat voor reden is dat geweest?
Het heeft te maken dat we zelf remmen bezig zijn geweest. De voorbereidingen zijn allemaal wel doorgaan inhoudelijk hoor. Maar we hadden het idee om het eerst als een package deal neer te leggen, wat ik in het begin zei. En dat had het mooiste geweest, want het was volledig budgetair neutraal geweest. En dat, we hebben zeg maar vlak na de zomer moeten constateren dat ons dat niet lukte. Omdat met name bij een aantal andere terreinen we ook zitten met andere ontwikkelingen die eraan vastzitten. En die hebben dan weer te maken met grotere natuurontwikkelingen en hoe ga je om met een bedrijfsverplaatsing. Dus dat is het. We hadden gehoopt dat als totaal te kunnen geven.
Dank de heer Zeilen. Toch nog even om alle misverstanden te vermijden, de vraag, als de raad dit besluit neemt, betekent dat wij nog in 2009 kunnen starten en de subsidie is gegarandeerd? En die start is dan symbolisch, begrijp ik.
Helderheid, je kunt ook gewoon een daadwerkelijke start doen, hè, een aantal dingen uitvoeren, want heel veel voorbereidingen zijn al wel gedaan. Dus we moeten het niet echt doen, want dan krijgen we die subsidie gewoon makkelijker binnen. Anders krijg je, ik zit ook in de regionale ILG-commissie, dan krijg je weer een verschuiving in subsidiering. En dat is een heel ingewikkeld verhaal dan. Dus dat moeten we gewoon zo doen.
Dat zal de wethouder van Financiën proberen te voorkomen.
Hartelijk dank. Je zou bijna zeggen, dit wordt een A-stuk. Maar ik heb van de wethouder gehoord dat hij nog met extra informatie komt tijdens de raadsvergadering. U zou kunnen zeggen, we maken er een A-stuk van, tenzij we niet tevreden zijn met het antwoord. Kunt u daarmee leven of niet? Heer Meendorp.
Als het mag, had ik nog één aanvullende vraag op de vraag die ik gesteld heb. Want ik krijg hier net wat in mijn handen gedrukt wat betreft die programmabegroting. En daar staat het nettobedrag van de investering 6500 euro op. Klopt dat? Zit er zoveel subsidie op dat hele gebeuren? Oké, ja.
Dat ziet hij ook bij de subsidiebedrag. Het zit voor mij aan mijn hoofd 80-90% subsidiering op zo'n project. Ik kijk even naar mijn medewerkers. Dat wordt schuchtig, maar echt, die worden, omdat het ecologische hoofdstructuur is. Waar we geen rekening mee gehouden hadden, was die verwervingskosten, omdat we dat in een package deal wilden stoppen. Dus dat is het verhaal.
Hartelijk dank. U kon leven met wat ik net voorstelde. Ja? We kunnen ter plekke altijd nog besluiten om het tot een B-stuk te bombarderen, maar het zal zo vaak niet lopen, hoop ik. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Wat is uw mening over het uitroepen van de gemeente Bergen tot millenniumgemeente? En ook, heeft u daar een bepaald bedrag voor over? Dames en heren, hartelijk welkom mevrouw Kind. Het wordt ineens heel gezellig. Wie mag ik het woord geven? Ismet.
Ja, de VVD staat op zich wel sympathiek ten opzichte van het plan. Waar we een beetje mee zitten is dat de doelen die genoemd zijn, de millenniumdoelen, die zijn maar voor een buitengewoon klein deel van toepassing op ons als gemeente. Er zijn twee dingen waar we direct over kunnen doen. Want met malaria hebben we niet zoveel invloed op. Dat is het inkoopbeleid. Maar voor inkoopbeleid hebben we in feite de fair trade principes. Zij kunnen we daarvoor hanteren, voor zover dat niet gedaan is. Mijn vraag is, ik heb toch niet helemaal na kunnen zoeken in hoeverre we daar al aan voldoen als gemeente aan de fair trade principes. En of we al gecertificeerd zijn daarvoor. En het tweede aspect waar we natuurlijk wat aan kunnen doen, dat is het verduurzamen in het algemeen. En ook dat is al een programmapunt van de gemeente. Dus we vinden het een beetje dubbelop. Dus onze insteek is eigenlijk dat we het zonder extra kosten zouden willen doen. Geen nieuw beleid maken, maar het doen met de dingen die we al doen. Want dat zijn juist de punten waar we qua millenniumdoelstellen ook echt invloed op kunnen hebben. En voor zover de kosten maken, dat we dat met VNG-budget doen. Dat is onze insteek hierbij.
Hartelijk dank. De heer Van der Hoek.
Ja, als medeoprichter van de Wereldwinkel in Bergen juich ik dit voorstel natuurlijk, dit initiatief natuurlijk van harte toe. Had ik nog een paar vragen eigenlijk. Stel ik dan aan André. Wat zijn energiezorgsystemen? En met wie gaan we samenwerken? Die twee vragen.
Internationaal.
Dat staat hier, ja.
Dat was het, ja. Dan ga ik kijken wie er een vraag wil stellen. De heer Zwart.
Wij zien in dit millennium plan... zien we heel veel zaken terugkomen waar we eigenlijk al mee bezig zijn. Dus dat betreft vinden we het mooi dat we het hieronder kunnen schuiven. Waar we enig wat moeite mee hebben is eigenlijk een van de millennium thema's. En dat is aan nummertje 4 in deze. Actieve gemeente, gemeentelijke internationale samenwerking. Wij zijn toch wel van mening dat wij als Bergen dit toch een te grote stap vinden om bij de wereld in te gaan en de andere landen op andere continenten aan kennisoverdracht te doen. We zijn van mening dat in dit kader eigenlijk al heel veel op rijksniveau gebeurt. En wij vinden het eigenlijk geen gemeentelijke taak. Dus ik zou eigenlijk ook de opstellers van dit stuk in overweging willen nemen om eventueel dit stuk eruit te halen. Of dit punt, dit thema. Tot zover.
Mevrouw Kind.
Ik wilde meneer Zwart even iets vragen. Bent u toevallig bij de informatieavond geweest hierover?
Ik heb dat van mijn collega.
Want het enthousiasme waarmee particuliere initiatieven hier in, omdat ik meen dat die mevrouw uit school kwam, een klein project in Congo aan de, laten we zeggen, hier aan ons, aan de mensen wil brengen. Dat was van een dusdanig enthousiasme dat ik denk, wij moeten niet natuurlijk op alle werelddelen iets willen gaan doen. We kunnen als gemeente, als mensen, als burgers van de gemeente, één van dergelijke particuliere initiatieven ondersteunen die kleinschalig zijn en duidelijk gericht op hierna moet u het zelf verder doen. Ik denk dat ik vanuit onze fractie daarin een hele andere insteek zie. Dat is wat anders dan ontwikkelingshulp geven zoals het Rijk het doet. Dat is mijn, was even eigenlijk mijn toevoeging aan de actieve gemeentelijke samenwerking, dat ik dat wat kleiner zie dan dat u dat ziet.
Maar wij ondersteunen ook het feit wel dat particuliere initiatieven worden ontwikkeld om allerlei mensen of doelgroepen of organisaties te ondersteunen, maar wij vinden dat niet een gemeentelijke taak in deze.
Heer Maarsen. Voorzitter, wij zijn niet bij de informatieavond geweest, dat was vandaag die 2 weken geleden. Dat wil niet zeggen dat wij nou daar niet meer ondersteunend in willen zijn. Maar wat we eerder gezegd hebben, dat speelt nog best een rol. Vinden we dat het gevoel hadden van de ver van ons bedshow, dat is toen zo ook gezegd, en we gaan het allemaal kosten. Maar, moeten we zeggen, we vinden het stuk, uitstekend stuk. We zijn onder de indruk van het aantal gemeenten in Noord-Holland en in het land, percentagegewijs, dat zo stijgt. De aanhang groeit, heb ik de indruk. En resteert dan toch nog een vraag uit. Wij gaan het dus ondersteunen, ik vind het sympathiek. Die 1 gulden, of 1 euro per, was het nou een gulden? Nee hoor. Euro per...
Ja,
1 euro, ja. Ja, ja. Is dat vrije steenbouw? Wil dat zeggen dat dat niet toch, zeg maar, met een soort van begroting of een soort wagen, dat het onderbouwd wordt door een begroting? Dat was dan de vraag. En zit er nog risico in dat het ambtenarenapparaat daar nog een soort van uren in stopt wat geld kost? Of zit het daarin? Oh, oké. Okay. Oh, over het hoofd gezien. Ja.
Verdere vragen? Heer Haring.
Ja, voorzitter, dank u. Het zal u niet verbazen dat de fractie van Gemeentebelangen vierkant achter het stuk staat. En ook vanuit onze fractie complimenten voor, ja, voor het niveau van het stuk. Want het is heel erg goed. Meneer Van der Leij, dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Smit.
Nog even een nabrandertje, zeg maar even naar mevrouw Kunt toe, particuliere initiatieven, ja, heel enthousiast, ik heb er ook van gehoord. Maar ja, als gemeente moet je daar mee, en hoeveel van die particuliere initiatieven leven er dan in Bergen, zeg maar? Hoe zouden we daarmee om moeten gaan met al die verschillende particuliere initiatieven, hoe sympathiek op zich ook. En een tweede vraag die me nog net was ontschoten, was dat de lijst comité van aanbeveling niet meer klopt. Ik weet zeker dat een van de mensen daar niet meer op hoort te staan. Mijn vraag is, zijn er misschien nog andere mensen afgevallen en waarom dan?
Hartelijk dank. Weinig vragen, veel complimenten. Heer Van der Leij, mevrouw Kind heeft nog een vraag.
Geen vraag, maar ik heb dus wel een compliment. Ik heb net alleen maar gereageerd naar meneer Zwart toe. En dan kan ik nu misschien ook nog even terugreageren naar meneer Zwart. Het gaat natuurlijk inderdaad om dat er zoveel mogelijk gezocht wordt naar die particuliere initiatieven, zodat je misschien gezamenlijk iets zou kunnen betekenen. En die ondersteuning zou je vanuit de gemeente kunnen geven. Zo zou je dat kunnen zien. En dat was ook een van de redenen waarom André van der Leij hiermee gekomen is. Van laten we het als gemeente aanpakken. En wij gaan natuurlijk niet als gemeente één initiatief ondersteunen. En daar prioriteiten in aanleggen lijkt me al helemaal onmogelijk. Het gaat erom om het die mensen mogelijk te maken.
Meneer Van der Leij, bijna al het gras wordt voor uw voeten weggemaaid, maar u mag toch een paar vragen beantwoorden.
Ja. Oké, dank u wel. Nou, ik heb in de vergadering die we hiervoor hebben gehad, die presentatieavond, is het wat toegelicht ook. Voor degene die er niet bij geweest zijn, maar ik wil het even kort herhalen. Dit stuk is natuurlijk gekomen, niet door ons comité, maar toen wij hiermee gestart zijn vorig jaar, toen gaf de wethouder aan dat er een medewerker bij de gemeente binnenkwam, mevrouw Boomstra, en die heeft dit kunnen oppakken, die heeft er wat uren in kunnen steken, die heeft het comité voortreffelijk ondersteund. En dat stuk ligt zoals het nu er ligt, is eigenlijk een stap verder dan wij vorig jaar van plan waren. Het comité van aanbeveling was de bedoeling dat hij wat terughoudender zou zijn, maar goed, door de inzet van de wethouder in deze
hebben we het eigenlijk samen zo kunnen maken. En het stuk, alle lof gaat naar Katie Boomstra, die dit voor ons gemaakt heeft. In samenwerking wel met de, we hebben wat feedback gegeven af en toe, zowel uit de initiatiefgroep als vanuit de raadsleden die betrokken waren. En vanuit het COS is er ook een stuk bijdrage gegeven. Dus daarom zijn we een stapje verder gekomen dan we misschien oorspronkelijk van plan waren, maar daar zijn wij heel blij mee dat we dat stuk zoals het nu voor ligt aan de raad kunnen aanbieden. Dan even de vragen die gesteld zijn. De Fair Trade gemeente is een van de doelen die erin zit. Maar dat is meer toekomstgericht. Hè. Je zegt, je doet het heel voorzichtig en je gaat in stappen. Dat zagen we ook in het stuk. Je pakt een aantal doelen van die 8 miljoen doelen op en daar pak je weer delen uit die je dan verder wil uitwerken. Belangrijk in dit stuk is dat we, en daarom hebben we ook de wereldwinkels erbij gehaald, want die hadden plannen om de gemeente inderdaad daarvoor te benaderen. Nou, die zijn met ons meegegaan in dit plan, om eventueel een Fair Trade gemeente te worden. Dat is ook, wat ons betreft, heeft de gemeenteraad, zijn we terughoudend. Uiteindelijk zal het particulier initiatief en de samenwerking met het bedrijfsleven zal meer handen en voeten moeten krijgen. Wij hebben ook als gemeente doen een stukje, dat hebben we ook kunnen lezen, het hele klimaatverhaal, alles wat erin zit, die verduurzaming, dat past perfect als een soort eigen bijdrage vanuit de gemeente. Vanuit, en dat is uiteindelijk ook door, wij beslissen dat namens de inwoners, hè, dus daar doen de inwoners ook aan mee. Dat is een onderdeel wat we als organisatie doen. Maar daarnaast zitten een heleboel doelen die erbij zitten, die uiteindelijk door particulier initiatief meer kleur krijgen. En wat je met dit project wil, is dat zowel de organisatie, maar in kaas de gemeenteraad en bewoners, bewonersinitiatieven, eigenlijk samen kleur geven aan dat idee van de VN Millenniumdoelen. Zoals ook toen gezegd is, en dat kan ik niet genoeg benadrukken wat mij betreft, zoals Kofi Annan zei van, je kunt globaal denken, of je kunt werelds denken, maar je moet het lokaal invullen. Dat geldt straks ook in Kopenhagen, bij wijze van spreken. Als ik een zijstapje maak over verduurzaming en het klimaatbeleid, kunnen de wereldleiders bedenken, maar als het niet aard in de gemeentes, als wij geen klimaatbeleid maken, dan komt daar niks van terecht. Dus, maar iemand geeft initiatief, iemand jaagt aan en dan moet de lokale overheid en bewoners moeten het overnemen. En dan pas kunnen alleen maar ideeën van onze leiders, bij wijze van spreken, als je het zo wil uitdrukken, kunnen echt tot werkelijkheid komen. Nou, dat zit ook een beetje in dit verhaal, dat je kunt ook, hè, denk globaal, maar acteer ook lokaal. Nou, en dat zie je ook uit de initiatieven. En het is ook niet zo dat wij nu opeens al die partijen initiatief willen overnemen, juist niet. We willen samenwerken, we willen ze kleur en dat soort zaken geven. Dat is eigenlijk het idee hierachter. Het is zeker misschien wel de gemeente misschien maar voor een deeltje invult en voor de rest van het vanuit het partijen initiatief komen. Huh? Nee, dat snap ik ook. Maar dat is eventjes goed. Energiezorgsystemen, ik heb het woord niet terug kunnen vinden. Wel duurzame energiesystemen, maar ik zou ook niet zo goed weten wat ermee bedoeld is. En het samenwerken met wie, nou, dat heb ik even proberen toe te lichten, dat het vooral met allerlei particuliere initiatieven is dat we gaan samenwerken. En wat nog wat onderbelicht is, maar in andere gemeentes is dat al wat sterker, dat hebben we de samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk een item wat wij nog in de toekomst eigenlijk samen verder willen uitwerken. Dus dat is het samenwerken met
de bedrijf. Ik wil even een aanvulling opgeven, meneer Van der Leij. Kijk, we hebben ook als voorbeeld de gemeente Heergewaard gebruikt, die al jarenlang, ook in het kader van de Millenniumgemeente, een zusterstad heeft in Polen, Kalisz. En het bedrijfsleven gaat dan ook mee als ze naar Kalisz gaan bijvoorbeeld. Dus ze hebben een stevige stedenband. En wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat dat eigenlijk ontzettend interessante zaken zijn. En we zijn er ook achter gekomen dat gemeente Bergen dat niet heeft. Wij hebben geen stedenband. Goed als je Schorl binnenrijdt en dan zie je een bordje, maar dat heeft niets om het lijf. Dat is echt inhoudsloos. Dus het geeft, dit hele plan, geeft ook op dit gebied een mooi kader om een aantal initiatieven ook gemeenten te ontplooien.
Of was het niet, maar het is goed dat je het aanvult. De internationale samenwerking waar het CDA naar vroeg, die zit natuurlijk bij onze bewoners voor een groot gedeelte, wat mevrouw Kind ook net al zei, die zijn al met die internationale samenwerking bezig met projecten. Er is ook een programma, dat wordt vanuit de VNG international gesteund, dat heet Logo South. Dat betekent dat, dat lokale overheden kunnen samenwerken met projecten, kan ook ondersteund worden financieel, als je dat zou willen. En in de groep was daar belangstelling voor, om dat in ieder geval als beleid mee te nemen en het meer uit te werken nog, hè, want het staat er nu op van, we zouden het graag willen. Nou, Paul zei er al van, wij waren daar zelf ook wel voor. En dat is niet alleen zo dat de gemeente dan iets doet, maar ook zo'n samenwerkingsplan, zoals ik zei, is bedrijfsleven samen, is met je inwoners samen doen, samen dan eventueel zoiets ontwikkelen. Nou, en waar het uitkomt weten we niet, maar wij denken dat het een kans is voor de gemeente Bergen, samen met onze bewoners en bedrijven. In Langendijk gebeurt het, in Heerlijkwaard gebeurt het, in andere delen van West-Friesland zijn gemeentes actief. En dat is een kans, en daarom willen wij het graag opnemen en nou ja, daar met de raad en de bewoners verder plannen ontwikkelen.
Jojevaar. Laat er geen misverstand over bestaan, meneer Van der Leij, dat onze fractie staat ook achter dit stuk. Maar wij hebben natuurlijk ons lesje in het verleden wel geleerd ten aanzien van internationale samenwerking. We hebben erg veel geld uitgegeven, zeg maar, in allerlei verbanden, ook Europees. We zijn naar Port of Down geweest, we zijn naar Kokzijde geweest, we zijn naar White geweest, we zijn naar Liverpool geweest. Het heeft klauwen met geld gekost. En wij willen dus eigenlijk gewoon weg. Niet in dat gat vallen dat wij onder de mond van Millennium Gemeente straks enorme reizen gaan maken naar pak en beet Polen of wat dan ook. Dat is eigenlijk, voor de rest vinden we het een prachtig stuk. Alle lof daarvoor, niks mis bij. Ondersteunen we ook, maar we willen even een, wat doen wij al? De gemeente Bergen heeft momenteel geen gemeentelijk internationaal samenwerkingsbeleid. En voorlopig maar eens eventjes gewoon onze eigen burgers ondersteunen. En dan zijn we al een heel eind te blijven. Roemenië, we doen al veel.
En dan kunnen we altijd kijken of we als gemeentebestuur of als gemeentelijke organisatie willen aanhaken bij dat soort initiatieven. Nou, ik denk dat ik namens Hans en Paul spreek dat we blij zijn met jullie support. En nou ja, dat we dan dit najaar van start kunnen gaan eventueel. Maar goed, de raadsvergadering van oktober doen we dan.
Zag ik even van de heer Meursen.
Is nog een vraagje open?
Ik had nog een vraag open. Ja, oh ja.
Die 30 mil, weet je wel. Nou, die 1 euro is een symbolisch bedrag. Dat doen heel veel gemeentes. Dat is zo'n soort aanbeveling. Dat is een soort startkapitaaltje. En er zit nog niet echt een begroting achter. Omdat we dat, maar het is een soort startkapitaaltje waar we mee kunnen werken. Dan, maar waar we volkomen transparant verantwoording voor afleggen aan de raad. Dus van wat we daar gaan doen als we plannen hebben. Dan denk ik dat we dat via memo's of via informatie aan de raad zeggen. Van dat gaan we doen en dat is een bijdrage. Volkomen transparant. En als we het niet gebruiken, gebruiken we het niet. Zo simpel is het. Toch. Maar het is een soort startkapitaaltje waar we mee kunnen werken. Dat als er dingen zijn en verder moet dat dan. Het is niet zo dat het op moet.
Omdat het met die andere gemeenten die hetzelfde dan doen, zeg maar.
Ja, dat is een soort. Er zijn gemeenten die er al meer aan uitgeven. Die zijn al wat verder. Maar dit is een soort, beginnetje.
De heer Van Hoek twijfelt nog even.
Dank u voorzitter. Ik heb het woord gevonden. Het staat op bladzijde 6. Er staat energiezorgsysteem. Bij 1, 2, 3,
derde alinea,
4, 4 de bullet. Wat vraag ik me, ja, wat is dat eigenlijk? Er wordt hard aan gewerkt, ja. Oh.
Gezonde binnenklimaat, noemt u dat? Nee,
er wordt momenteel hard gewerkt.
Microfoon.
Ah, wie weet dat.
Dit houden we uit, het is gemeentelijk beleid.
Net als in de industrie een kwaliteitssysteem hebt 9001, misschien wel bekend, in de milieuomgeving een 14001 systeem hebt, heb je ook voor organisaties een zorgsysteem, dus op basis van de ISO-normering, voor energie. En wij willen graag de organisatie zover krijgen dat ze in haar organisatie dat zorgsysteem opneemt, daar ook voor geaccrediteerd wordt. En één keer in de twee jaar komt er een audit om te zien of wij voldoen aan die norm. En dat is een zorgsysteem.
Dank, heer Smit.
Ja, de nabranden van Thomas van der Heijden bedoelt u?
Ja.
Ja. Thomas die heeft inderdaad gezegd dat hij niet meer zo'n bijdrage levert, dus hij was min of meer agendalid. Hij stond in dit stuk, dus ik heb hem niet gevraagd of hij eruit wilde, maar, want hij krijgt al een mails, ik informeer hem nog en ik hoop heel graag, want hij heeft heel veel kennis, dat hij wel straks op projectbasis met een aantal zaken wil meegenomen als er initiatieven komen. Maar je hebt gelijk, hij op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou ik kan niet meer zo actief bezig zijn als hij graag wilde. Dus wat dat betreft, maar hij is in het begin heeft hij wel meegedaan.
Maar die lijsten zijn geen, qua draagvlak zeg maar, maak me toch een beetje zorgen, misschien. Er zijn geen andere mensen van die lijst afgevallen, want dat is natuurlijk ook een teken. Komt even een aanbeveling, is er niet voor niks, om een draagvlak te geven aan het hele initiatief.
Er zijn geen andere afgevallen.
Oké. Okay.
Dames en heren, iedereen tevreden met de antwoorden. En er is niets blijven hangen. We zouden bijna zeggen het wordt een A-stuk. Het is alleen nog zo dat de G4 ten aanzien van dit raadsbesluit toch een opmerking heeft. Geef hem graag even het woord.
Ja, commissie. Er wordt voorgesteld in te stellen met een nota, punt. Maar ik heb altijd wel intern al gezegd, een nota neemt niet aan, dat heeft een bedoeling. Dus ik wil voorstellen om in het definitieve raadsbesluit dat we voorleggen aan de raad, gaan zeggen in te stemmen met de nota Bergen, een millenniumgemeente midden in de wereld, als een kader voor de uitvoering van dit beleid. Daar is dan de kader, daar geeft u als raad aan hoe het college stappen kan ondernemen op.
Dat klinkt heel plausibel. Dames en heren, heb ik nu een ordevoorstel. We moeten tot 9:00 volmaken, omdat we... Het wordt een aanstuk, ja. Wij moeten tot 9:00 volmaken, omdat we moeten wachten op de heer Stam. Maar ondertussen is een andere wethouder aangeschoven en die is zeer bekwaam in het afhandelen van agendapunt A9. Kunt u ermee leven dat we daarmee nu beginnen? Om onze tijd zo nuttig mogelijk door te brengen. Dan hebben we bij dit agendapunt een inspreker en dat is de heer Van Lange. Mag even daar plaatsnemen.
Meneer de voorzitter, geachte commissieleden. U heeft allemaal een memo ontvangen. En daar wil ik graag nog even een aanvulling op geven. Bij punt 9 op de agenda komt de memo te sprake in verband met de verplaatsing van ons bedrijf. Dit memo is tot stand gekomen in onderling overleg met wethouder Pomp, met de ambtenaren en met de firma Breen. Zoals vermeld in het memo zijn er diverse opties bekeken en zijn we tot de conclusie gekomen dat de locatie aan de voorweg 66 opnieuw bekeken zal worden. Donderdag aanstaande hebben wij een vervolggesprek met de gemeente. Vooruitlopend hierop, en dat heb ik ook met de ambtenaren besproken, zijn er een tweetal punten welke wij aan de commissie willen voorleggen ten einde een goed inzicht te krijgen in de situatie op dit moment en wat wij er zelf over denken. Punt 1. Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden en inlichting bij de Kamer van Koophandel en het hoofdbedrijfschap Detailhandel hebben de volgende punten voor mij opgeleverd. De eventueel volgens het college te realiseren 42 parkeerplaatsen is de norm voor grootschalige detailhandel. Dit zijn grote publiekstrekkers met regionale of bovenregionale functies, zoals bijvoorbeeld een outletcentrum, een IKEA of een intratuin. Voor een standaardbouwmarkt of een tuincentrum, waarvan er vaak meerdere in middelgrote plaatsen gevestigd zijn, kan de volgende parkeerschijf worden toegepast. 2,2 tot 2,7 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Toegankelijk moet dat zijn voor het publiek. Een bouwmarkt is een generalist, een grootschalig bedrijf van 1500 vierkante meter of zelfs meer. Wij zijn specialistisch, een kleinschalig bedrijf en vallen dus zeker niet in de categorie grootschalige detailhandel zoals het memo is vermeld. Door de gemeente voorgestelde 42 parkeerplaatsen is dan ook een onlangs juist uitgangspunt volgens ons. Een bedrijf zoals het onze heeft een laag frequent bezoek voor aankoop van goederen. Gezien het totale bruto vloeroppervlak na uitbreiding maximaal 500 vierkante meter, zijn er niet meer dan 15 parkeerplaatsen noodzakelijk. Deze kunnen zonder problemen op ons eigen terrein gerealiseerd worden en ook het laden en lossen kan op het eigen terrein geschieden. Punt 2. Het naastgelegen terrein met schuur, voorweg 64 en dan met name het achterste gedeelte, zou moeten worden opgeheven in verband met te dichte bebouwing. Hierop zou dan een deel van de 42 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Maar gezien punt 1 is dat volgens ons niet nodig bij 15 parkeerplaatsen. Wij willen dan ook het aangrenzende perceel voorweg 64 niet opgeven als bouwgrond en of als bouwgrond intact laten. En tevens zou dan het realiseren van het bouwplan te duur worden, want die grond zou misschien een paar ton op kunnen brengen of meer, en dan worden de parkeerplaatsen wel erg duur. Wij hopen dat u hiermee een juist inzicht heeft gekregen in onze situatie en rekenen op uw medewerking om onze uitbreidingsplannen op deze bek zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren. Dank voor uw aandacht.
Meneer Verlanger, hartelijk dank. Blijft u nog even staan. Misschien zijn er nog vragen. Ja, de heer Ooyenvaart.
Meneer Verlanger, we wonen allemaal maar een tijdje in een huis. Of in een bedrijf. Want daar is het afgelopen. Als u zegt, ik heb er nu 15 nodig. En ik kan me best voorstellen dat u daar een goed verhaal bij heeft. Inderdaad, van die bouwgrond. Die bouwmogelijkheid. Maar houdt u er rekening mee dat de gemeentelijke overheden wel eens kunnen denken van, als meneer Verlanger er niet meer is, en er komt een ander en die maakt er een gigantisch bedrijf van, dan hebben we die 42 plaatsen wel degelijk nodig. Anders krijgt de buurt natuurlijk een enorme hoeveelheid auto's over zich heen. Daarmee zeg ik niet dat wij niet akkoord kunnen gaan als fractie met 15. Daar gaat het niet om, maar het gaat wel om dat u trekt een te snelle wissel op uw eigen en op mijn. Je tijd op deze aardbol ontloopt. En met planologie is het zo dat we eigenlijk op de lange duur kijken. Bent u het daarmee eens?
Ik kan daar misschien wel mee leven, maar dat is natuurlijk niet op dit moment mijn uitgangspunt. Want wij kijken op dit moment van hoe kunnen we daarmee verder. En het college heeft ook aangegeven en de motie heeft ook in juni aangegeven dat we graag willen verplaatsen. En misschien kan daar dan een memo of een aanhangsel bij komen van hoe gaat het gebeuren als wij daar op een gegeven moment niet meer zullen zijn. En ik kan me voorstellen, maar dat is dan aan mijn opvolger en onze kinderen, als blijkt dat na verloop van tijd, ik spreek misschien over 10 jaar of later, die ruimte toch te klein blijkt te zijn en ze willen uitbreiden, dan is er op die plek geen ruimte meer om uit te breiden. Dus dan zullen er toch andere maatregelen genomen moeten worden.
Ja. Dank u wel.
Alsjeblieft.
De heer Maarsen. Bedankt voor de informatie, meneer Verlanger. Ik begrijp ook dat er wel wat teleurstellingen achter de rug zijn over de andere locaties.
Dat is ook zo, ja.
Maar ik begrijp ook dat het goed op gang gekomen is in overleg met de wethouder, dat het allemaal prettig gaat. En u neemt nu toch een voorschot op de informatie die dan donderdag uitvoerig komt, begrijp ik het
nog? Nou, het is natuurlijk zo, wat ik nu naar voren breng, dat gaan we donderdag met de wethouder doet uiteraard bespreken.
Ja.
Maar als ik dat nu niet ter tafel had gebracht, dan had u wellicht de indruk kunnen krijgen dat het allemaal gewoon zijn gang ging. Terwijl wij toch een paar opmerkingen willen maken, dan zijn we weer een paar maanden verder, voordat het dan weer op een gegeven moment in de commissie komt.
Okay.
En dan heb ik met de ambtenaren doorgesproken of dat het goed was.
Nee, prima. Ik had nog even. Want u maakt nu een heel nieuw plan, zeg maar. Dat, hè, ook toch over een stukje inrichting.
De inrichting van, kijk, wij hebben dit plan al ingediend vorig jaar.
Ja.
En toen is dat afgewezen.
Ja.
En in overleg met wethouder Plomp en de ambtenaren hebben we opnieuw gekeken van hoe zou dat kunnen. En wij hebben ook gezegd van wij zullen ons gedachten daarover laten gaan. En we zullen kijken van in hoeverre is het voor ons een haalbare kaart. En op deze manier lijkt dat ons een haalbare kaart te zijn.
Oké, dank u wel.
Hartelijk dank, heer Van der Leyen.
Wij zijn blij dat in ieder geval dat gesprek heeft plaatsgevonden, dat er een memo ligt. Daar is er nog wel wat verschil van mening, begrijp ik nu, bij de inspraak over een aantal zaken die erin staan. U heeft terecht, maar goed, heeft u gevraagd ook aandacht voor gevraagd voor de uitgangspunten die eronder hangen. Van 1000 vierkant, of tenminste, wat voor type bedrijf komt er eigenlijk? Daar gaat het eigenlijk om, hè? Dat is de discussie, begrijp ik, uit het stuk. En u zegt van, nou, wij gaan tot maximaal 500 vierkant meter BVO. Dus ik denk, meneer Ooyenvaart, dat daarmee, maar goed, ik ken niet uit mijn hoofd, een grens ligt aan wat daar eventueel ook in de toekomst zou kunnen. Want het is geen 1000 of 1500 vierkante meter BVO. Dus het is altijd een kleinschalig bedrijf. Dus voor een regionale aantrekkende functie, maar goed, ik ken de normen niet helemaal uit mijn hoofd. Denk ik in instantie zal dat wel meevallen. Maar goed, dat is aan de wethouder om het verder uit te zoeken met u. Dus op zich zijn wij blij dat het gesprek komt. En het memo is ook even gekeken naar de ontwikkelingen ronde N9, hè, waar u eerst wilde, tenminste bij de nieuwe aansluiting bij de Rekenweg. Er zijn wat argumenten gegeven waarom dat minder gewenst is eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dus mijn vraag een beetje, misschien dat weet u niet, maar misschien de wethouder, van
Er is alleen naar deze plek gekeken, maar ik weet niet hoe ver de gemeente nu is met het ontwikkelen van de restruimtes, laten we zeggen, rond de nieuwe aansluiting die er nu komt. Rijkswaterstaat gaat binnenkort bouwen, die bouw gaat van start. En dan ontstaan er allerlei restruimtes rond dat kruispunt, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of daar al beleid over is. En als het op deze plek niet had gepast, dan was het dan misschien wel geweest op een andere plek ergens daar in die buurt in te passen.
Hartelijk dank, heer Edelschaap.
Ja, we zijn blij dat de motie is uitgevoerd. Hè. De aanvraag is serieus aan alle kanten onderzocht. Toch hebben we nog één vraag. De verkoop van vuurwerk. Er staat een stuk dat dat niet meer plaatsvindt in de kernschorrel. Wat zijn uw ideeën hierover? Waar kan dat wel gebeuren dan?
Op deze plek die we nu zouden willen gaan innemen.
En dat mag ook?
Dat moet besproken worden en daar zal wel wat commentaar op krijgen, maar dat planlopen zou dat kunnen, ja.
En nog vragen? Heer Meijendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het huidige pand, daar zit een woonhuis en mij is niet helemaal duidelijk hoe u daar in de toekomst mee om denkt te gaan. Is dat hele pand wat er staat bedoeld als detailhandel en komt die wooneenheid te vervallen of blijft die erin?
Nou, op het ogenblik, zoals de meesten misschien weten, woont mijn schoonmoeder nog in dat pand en dat blijft voorlopig zo. Dat hebben we ook afgesproken met haar. En mocht die op een gegeven moment dat pand een keer verlaten, dan is het wellicht de bedoeling om dat gedeelte als kantoor in te richten of voor iets anders maar bij het bedrijf te trekken. Maar het zou best kunnen zijn dat we dat gewoon als woonruimte voor de medewerker kunnen houden. Dat is, ik kan daar niet zo ver op vooruit lopen, omdat ik dat nog precies niet weet. Misschien woont mijn schoonmoeder dan nog 10 jaar. Dus dan is het wel wat verder vooruitkijken.
Even Lange, hartelijk dank voor uw inbreng.
Alsjeblieft.
We hebben nog even tot 9:00. Wie heeft er een op- of aanmerking of wil er iets kwijt over dit memo? En wil verduidelijken.
Ik heb een vraag gesteld.
We hebben nog helemaal de eerste ronde nog niet opgestart. Die gaan we nu beginnen. We hebben alleen vragen gesteld aan de heer Verlanger. Dus we gaan nu beginnen de eerste ronde. Ja. Maar herhaalt u nog even. Nog meer vragen?
Over de mening.
Heer Edelschaap.
Nou, ik wil graag de reactie van de wethouder horen op de vraag die de heer Verlangen heeft gesteld, namelijk die definiëring van het bedrijf, hoe die daarop, hoe hij dat ziet.
Heer Medendorp.
Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag over die parkeernorm die daar is neergelegd, hoe men daar aangekomen is en hoe men, of de wethouder kan aangeven welke normen daarvoor gehanteerd zijn. Ik vroeg me ook af of het opgeven van een woonmogelijkheid voor een woonhuis om eventueel die uitbreiding te realiseren wel een realistische eis is. Er wordt in die argumenten ook nog iets gesproken over de diversiteit van het aanbod in het centrum van Schorel. Nou, ik denk dat dat niet per se afhankelijk hoeft te zijn van het wel of niet aanwezig zijn van een firma Brain. De bestemming blijft, neem ik aan, toch detailhandel. Dat was het voorlopig even, voorzitter.
Dank. Heel Ooyevaar.
Ja, dit is een mooi plan om daar nou eens wat snelheid in te brengen. We hebben het net vandaag over Texaco. Nou, dan kan dit toch redelijk snel afgewerkt worden, denken wij. En ja, ik denk dat je in dit geval toch een beetje moet inspelen op datgene wat we altijd gezegd hebben over de detailhandel in de centra van de kernen. We willen juist die centra ontdoen van het zware vrachtverkeer wat aan en afrijdt. Ook al is het maar een paar keer in de week. Het geeft altijd overlast en dit is een prachtig initiatief van een particulier die dan zegt ik ga naar buitenkant. En dat doen we eigenlijk in heel verschrikkelijk veel kernen. Waar we dus ook proberen om de mensen die echt bedrijvigheid hebben, die een beetje lastig is voor het centrum, om die naar de buitenland te krijgen. Nou, ik sta nog niet meteen te juichen bij die enorme verhalen over waar het allemaal niet kan. Want ja, langzamerhand begint het milieu een dermate grote impact te krijgen op de bevolking. Dat je wel zegt van, gaan we niet een beetje te ver.
En dan denk ik bij mezelf, nou, laat de gemeente Bergnamers zien dat ze inderdaad het serieus nemen wat ze in die notas allemaal hebben geschreven van het zware verkeer moet het dorp uit. Dan gaan we naar de buitenrand doen, nou, dan geven we daar een mogelijkheid voor. En deze man geeft dus op een gegeven moment daar aanwijzing voor. En dan moeten we het doen zoals het gaat, denk ik.
Maar meneer Ooyenvaar, dat is toch juist voor het milieu erg goed eigenlijk?
Had u uw reactie wel verwacht hoor.
Ik zat me al zo aan te kijken.
Maar ik heb hetzelfde verhaal over de Westerschelde, maar goed, laat me zitten.
We gaan nog niet in discussie, we gaan eerst technische vragen stellen. Verder vragen? Heer Van Leijen.
Dank u wel. Ik zou graag nog een vraag willen stellen met betrekking tot het gebied wat de heer Van der Leij aangeeft. Nabij de N9. Daarin is gesproken in het stuk dat er bij de N9 een entree is van Schorel. Met betrekking tot het industrieelachtige effect. Echter wordt er in het traject Schorel klopt, wordt er aangegeven dat de eventuele grote winkels zo gebouwd dienen te worden dat er min of meer huizen komen te staan waardoor het grote effect weggehaald wordt. Is dat mogelijk een idee om de heer Van Lange daar zijn gewenste plek te kunnen geven? Dank u wel.
Kijk even van het rond. Heer Van Van der Leij.
Ik weet niet dat het net te vroeg was met mijn vraag. Dus, maar goed, die is.
Was al genoteerd en de wethouder heeft alles geïnventariseerd. En hij gaat nu antwoorden.
Ja, voorzitter, misschien is het toch goed om even te duiden wat dit stuk betekent. Dit is niks anders dan een antwoord op een motie die ooit is ingediend. En verder gaat dit stuk niet. En nu lijkt het alsof we hier een bouwaanvraag aan het behandelen zijn. En dat gaat mij wat te ver. Maar, ja, de heer Ooyenvaar wil het ook snel. Nou, we kunnen niet sneller dan de wetgeving toelaat. Dus daar zijn de verplichte termijnen voor nodig. Wij kunnen niet sneller. Dus we zijn ook bezig om daar een zeker tempo in te houden. Vandaar natuurlijk ook in mijn actieve plicht tot informatievoorziening aan de raad dit memo heb laten opstellen. Na dit memo opstellen hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten, want het gaat continu door. We hebben ook constant overleg hierover. En we hebben ook geconstateerd dat de eerste insteek ten aanzien van het grootschalige detailhandel, dat hier wellicht verlaten zal moeten worden. Dus dan komen we zelf tot de nieuwe parkeernorm, wat het dan ook mogen zijn. De heer Van Lange doet hier een aanzet. Nou, wij zullen dat natuurlijk toetsen. Dus het type bedrijf, wat mij betreft, wordt het grootschalige detailhandel verlaten. Maar dat waren we het al over eens. Dan is ook de vraag van de heer Edelschap, de definitie van het bedrijf. Daar hangt meteen ook de parkeernorm aan vast. Dan heb ik eigenlijk al het grootste deel van de vragen beantwoord door het memo te actualiseren, om het maar zo te zeggen. Wij hebben ook gekeken naar mogelijkheden rondom omlegging N9. Dat is een zaak die na 2011 gaat spelen en niet eerder. Dat is, als we het over snelheid hebben, niet de gewenste snelheid. Los van het feit of we daar planologisch iets kunnen, want het gaat om relatief kleine stukken grond uiteindelijk. Het gaat helemaal niet om grote stukken. We hebben in het kader van een verplaatsing van het dorpscentrum De Blinkert ook nog eens een onderzoek gedaan. En het blijkt dat je niet eens een dorpscentrum daar kan realiseren in de planologische vorm. Dus het gaat om hele kleine stukken die ook heel slecht bereikbaar zijn vanwege de verkeersafwikkeling. Als je die daar zou willen realiseren. Dus een gewenste plek is voorlopig de plek zoals we met elkaar nu ter discussie hebben gesteld. Dat is aan de voorweg. En die gaan we uitwerken. En ik neem aan dat ik u op de hoogte houd. Want het zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden. Want het is een uitbreiding die niet past binnen het bestemmingsplan. Dus ja, de nieuwe wetruimteverordening geeft aan dat u daarbij betrokken wordt. En we houden u op de hoogte.
Dank u, heer Plomp. Ja, u begrijpt, deze raad die staat te popelen om dit nog zo snel mogelijk erdoor te krijgen. Kunt u ongeveer aangeven wanneer u met nieuwe informatie over dit stuk komt?
Nee.
Dames en heren, ik vind het heel triest dat ik u niet kan verblijden met de mededeling dat het binnenkort weer op de agenda komt. Maar
we houden het college scherp, zullen we dat zeggen. En iedereen die staat te popelen om dit stuk door de raad heen te krijgen. En ik dank u voor uw enthousiasme en dan gaan we goed gemutst de pauze in.
dames en heren, even kort uitleg. We hebben een parallele sessie en de andere vergadering is nog niet afgelopen. En er zijn mensen en wethouders en raadsleden die van de ene kant naar deze kant willen komen en andersom. Dus we moeten altijd tegelijkertijd beginnen. En daar is even het wachten op.
Dames en heren, ik heropen de vergadering, we zijn helemaal uitgerust. Dat mag ik wel, want er komt een stevig onderwerp op uw bord. We gaan praten over de herinrichting van het gebied Herenweg 53 tot 57. Algemeen bekend als het Woud. Er zijn twee sprekers op dit punt aangemeld. We beginnen met de heer Kramer. Aanwezig, ja. U mag achter het spreekgestoelte plaatsnemen en u krijgt 5 minuten spreektijd. Gaat uw gang.
Oké, ja. Ik doe het. Nou, mijn naam is dus Jesse Kramer. Ik woon sinds 10 jaar op de Herenweg nummer 55. En met verbazing neem ik kennis van het voornemen van het Bergs College mee te zullen werken aan het nemen van een voorbereidingsbesluit. En een eventuele bestemmingswijziging voor de gronden gelegen aan de Herenweg 53, 55 en 57. Ik vraag ten eerste af op welk niveau er medewerking is toegezegd aan de initiatiefnemer, of dit getoetst moet worden door de raad en zo ja of dit gebeurd is. Inventarisatie van huurders in 2005 bij de gemeente leert dat de gemeente niet van plan is aan een eventuele bestemmingswijziging mee te willen werken, laat staan een woonbestemming af te geven. Wat of wie heeft deze toch wel enorme omslag bewerkstelligd? Bepaald in de beschrijving en hoofdlijnen van het bestemmingsplan Weidegebied staat te lezen dat het bestemmingsplan in het algemeen is gericht op consolidering en legalisering van de bestaande situatie. Aan niet meer voor het agrarisch benutte bebouwing wordt een bestemming voor woondoeleinden gegeven. De vraag die rest is of de gemeente al tot het opnemen van die wijziging is gekomen, zo niet wanneer dit dan gaat plaatsvinden. Om nu tot een wijziging van het bestemmingsplan te komen, beroept men zich op de ruimte voor ruimteregeling van de provincie Noord-Holland. Deze regeling biedt veel vrijheid in de beoordeling van nieuwe plannen, maar brengt dus ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, daar de regeling grote ruimte laat voor subjectiviteit. De ruimte voor ruimteregeling zou een mooie ontsnappingsroute zijn voor initiatiefnemer en gemeente als men verhuur zou willen beëindigen. Echter, ik stel voor dat de gemeente haar eigen voornemen zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan alsnog bekrachtigt. Namelijk de niet meer voor agrarische doeleinden benutte bebouwing een woonbestemming te geven. In gevallen wordt beschikt in het voordeel van initiatiefnemer is er geen sprake meer van ruimte voor ruimte, maar van een bestemmingswijziging, een enorm ingrijpend bouwplan, een tweebaansweg dwars door het weidegebied en natuurgebied op provinciegrond, een beloning voor het opruimen van het opstallen, waar toevallig ook nog wat mensen wonen, in ruil voor een waardevermeerdering van zo'n 500%. De vraag is wiens belang er hier wordt gediend. Geacht aanwezigen, ik doe een dringend beroep op uw wijsheid en objectiviteit in deze. Dank voor uw aandacht.
Dank. Kunt u even blijven staan voor eventuele vragen?
Ja.
Zijn er vragen?
Pardon, de heer Van Loo.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat u huurder bent.
Ja.
Is de huur opgezegd?
Klopt ook.
En zijn er verder nog plannen? Alleen de huur is opgezegd.
Compensatie.
Wat zijn er nog compensaties?
Nee, er is geen enkel voorstel gedaan. In die richting.
Helemaal niets.
Nee, goed, tijdens de opzegging van de huur was het tevens zo dat mijn jurist geen aanleiding zag, of in ieder geval geen rechtsgrond voor het opzeggen daarvan. Bovendien moet men eerst 3 jaar eigenaar zijn van een verhuurd perceel om huur op te kunnen zeggen. En dat was in dit geval een kleine week, schat ik.
De heer Van der Leyen.
U stelt dat u de huurders hebben in 2005 bij de gemeente gevraagd wat de gemeente van plan was met dit perceel. Of de gemeente daar ideeën over had. U zegt, toen was er een uitspraak over het niet meewerken aan bestemmingswijziging. Kunt u dat iets naar toelichten?
Er is toen een briefwisseling geweest van mijn buurman met de heer Van der Zanden, toen werkzaam bij de gemeente. Waarin heel duidelijk werd gesteld dat er van een bestemmingswijziging absoluut geen sprake kon zijn op dit perceel. Dat er überhaupt in het weidegebied zeer terughoudend werd omgegaan met toevoegingen van burgerwoningen en wat iets meer zijn.
De heer Zeilen. Om hoeveel huurders gaat het op dit moment over, als we het over het hele terrein hebben, dus ook nummer 53 en 55, hebben die ook opzegging gekregen?
Volgens mij hebben mijn medehuurders ook opzegging gekregen.
Dus het gaat om in totaal 5 huurders? Of 5 woningen?
Nee, nu nog 3.
3. En dat zijn 55D, 55A en 55A naast.
Nou, daar is nogal wat verwarring over de huisnummering. Officieel is er geen huisnummering. Alleen de gemeente heeft wel op een bepaald moment een document afgegeven met een voorlopige huisnummering. Is dat voor mij 55A, maar ik weet niet precies welk kaartje u daar heeft.
Dus nou, ik heb het kaartje vanmiddag aangepast aan informatie van de medebewoners. Dus ik neem aan dat het inderdaad de drie zijn waar ik 2 van heb gesproken. En u bent dan de derde.
Ja, dat zal.
Ja, bedankt. Dank. Verder nog vragen, heer Ooyevaar.
Ja, hebt u een idee van waarom de gemeente in het verleden, zelfs voor die 5 jaar waar u er zit, niet heeft kunnen of willen handhaven?
Geen idee. Maar de situatie is al heel lang zo. Ik meen al een jaar of 40. Maar dat weet de voorzitter misschien beter dan ik.
Voorzitter is onafhankelijk en weet van niets.
Nee. U heeft uw antwoord.
Nee, want het is namelijk zo dat in de perceptie van de burgerij van de oude kern Bergen, dat een soort van vrijstaat was. En de toenmalige eigenaar, die was zelfs bereid om lijfelijk in te grijpen, als zelfs ambtenaren in de buurt kwamen. Toen heeft men het maar een beetje gelaten wat het was. Maar nogmaals, dat was voor uw tijd.
Volgens mij zijn er geen voorbeelden
van. Dat was voor uw tijd.
Nou ja, ik heb uitgehuurd van de eigenaar waar u op doelt.
Ja.
Overigens zijn die overeenkomsten met die eigenaar, wat gewoon keurige huurcontracten zijn, overgenomen door de huidige eigenaar. En ja goed, volgens mij is er nooit lijfelijk contact geweest tussen
de oorspronkelijke eigenaar van de stolp, die is overleden. Hè?
Ja, klopt.
Oké, dank u wel.
Heer Kaakman.
Ja, u sprak over het verleggen van die toegangsweg. Hè? Maar is dat, wordt dat door de gebruikers wenselijk gevonden, het verleggen van die weg?
Nee, want het is wat ons betreft geen verbetering.
Ook niet zo voor landbouwverkeer of zo, dat het dan gunstiger zal worden?
Nou, zoveel verkeer is er niet meer.
Oké.
Heer Ooyevaar, een brandende vraag.
Ja, naar aanleiding daarvan. Gesteld dat die weg er wel komt, hè, die nieuw geprojecteerde weg. Vindt u het dan een vreemd idee om bijvoorbeeld de twee woningen plus de boerderij aan te sluiten op die weg en die andere dicht te gooien?
Ja, het lijkt me... Ja, ik weet niet of het nodig is. Ik zie de noodzaak niet. Het is al sinds jaar en dag zo. Volgens mij is een van mijn buren gebruikt het pad al 70 jaar. Op deze manier. Ja, ik begrijp niet waarom er ineens van alles veranderd moet worden.
Meneer Zeiler. Ja, om niet verstandig te komen. Er staan meer woningen ook aan de zuidkant van dit plan. En die hebben de bestaande weg wel degelijk nodig.
Heer Kremer, hartelijk bedankt voor uw inbreng. Mag ik nu naar voren roepen de heer Van Oostrum? U weet hoe het knopje werkt. Ja. Gaat u gang.
Ik heb wat ik ga zeggen of het frame daarvan op papier gezet, schrikt u daar niet van. Het belangrijkste is eigenlijk de laatste pagina. Dat is een print van het internet af. Ik had er 15 meegenomen, dus ik weet niet hoeveel er komen. En dat betreft gewoon een print die iedereen kan maken van de site van het ministerie, waarop een schets staat, of een schets heel concreet staat, wat er in Nederland moet worden verstaan onder Natura 2000 gebieden en ook wat er onder ecologische hoofdstructuur valt. En dit is niet de meest gedetailleerde print, je kunt er nog veel verder op induiken. Een hele mooie site is dat die door het ministerie in de lucht is gebracht. En dan kun je dus zien, en dat is een van de belangrijkste pijlers in mijn toelichting, dat in ieder geval het gebied waar de nieuwe ontsluitingsweg wordt geprojecteerd hartstikke ecologische hoofdstructuur is. En dat brengt meteen eigenlijk me tot de kern van mijn verhaal. De mensen voor wie ik inspreek, dat is primair Bretthouwer en met haar Frank Parelberg, de familie Bontje en Siegebeek van Heukelom, die hebben zich aangesloten bij de zienswijze die in de tijd door in Bretthouwer is ingediend. Dat had alleen nog maar betrekking op het bouwplan. Dat was ook logisch dat dat zo was, want zoals ook van de gemeentezijde wordt erkend, de situatie met die ontsluitingsweg is er eigenlijk pas later ingeschreven. En daar is ook een hele tweede ruimtelijke onderbouwing van BK Ruimte en Milieu op toegeschreven. En die tweede ruimtelijke onderbouwing, ik richt mij vooral op die ontsluitingsweg, maar dan wel in samenhang met de herbouw, die tweede ruimtelijke onderbouwing die rammelt aan alle kanten. Het is namelijk niet waar dat het gebied waar die ontsluitingsweg in wordt geprojecteerd niet zou behoren tot de ecologische hoofdstructuur. Dat staat gewoon in het stukje over de gebiedsbescherming op pagina 14. En dat kan uw raad, dat kan uw commissieleden, kunnen dat controleren aan de hand van die site van het ministerie. Dat is nogal van belang, want als iets behoort tot de ecologische hoofdstructuur, betekent het hands-off. Ik kon mijn voorganger daar werkelijk niet in verbeteren toen hij zei van waarom zou er nou iets moeten veranderen. Maar u moet in ieder geval met het zicht op de ruimtelijke ordening denken dat als er ecologische hoofdstructuur wordt geschreven met hoofdletters, dat dat betekent hands-off, tenzij er een belangrijk maatschappelijk doel wordt gediend met het ingrijpen in die ecologische hoofdstructuur. We zouden er met elkaar een avond over kunnen volpraten, dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik beperk me tot de 5 minuten die mij gegeven zijn. Maar deze ecologische hoofdstructuur ligt ook nog eens tegen het beschermd duingebied aan, het Natura 2000, nu volgens de Natuurmonumentenwet 1998 geïncorporeerd. En dat betekent eens te meer dat je bijzonder en bijzonder terughoudend moet zijn om daar iets toe te staan. En als je het dan aan de ene kant ziet, hoe moet je het praktisch benaderen? Dat is de weerlegging van de gemeente, van de zienswijze. Doe het praktisch, het wordt veiliger, het wordt makkelijker. Of je ziet het langs de andere kant, een weg 80 meter verderop. Dat zijn ook de geluiden die ik zo heb gehoord. Dan moet u dat als raadsleden die verstand heeft van ruimtelijke ordening en die bereid is daarnaar te kijken, dat met hele andere ogen gaan bezien. Het ligt in het weidegebied, het bestemmingsplan met het sterk conserverende karakter. En het gaat allemaal niet over aanlegvergunningen, de noodzaak daartoe of niet. Want Want als er iets duidelijk is, dan is het dat degene die hier de vrijstellingsprocedure in gang wenst te zetten, geen agrariër is en de aanlegvergunningbepalingen hebben uitsluitend betrekking op iemand die als agrariër met een aanlegvergunning wat andere activiteiten wil ontplooien. En dat staat dan ook net zo fout in dat rapportje van BK Ruimte en Milieu. Dan gaat het over ontsluiting van bouwpercelen. Daar gaat het in het hele bestemmingsplan niet om. Het gaat over de ontsluiting van agrarische bouwpercelen. Het lijkt erop alsof er met weinig kennis van zaken is geschreven of dat er wel bewust verkeerde accenten zijn gelegd. Een aanlegvergunning is hier niet van belang. Het gaat hier om het weidegebied met een agrarische bestemming waarin op de grond die eigendom is geworden een nieuwe weg wordt geprojecteerd en gedacht. En dat moet worden bekeken aan de hand van allerlei regelgeving. Dan noemde ik u de ecologische hoofdstructuur, maar er zijn er nog veel meer. Ik zeg in mijn notitie, en het staat al onder puntje 4, bij een aantal gedachtepuntjes, de eigen concept gebiedsvisie van de gemeente Bergen, zoals die van mei 2008 nu ter inzage heeft gelegen, die is heel duidelijk over binnenduinrandgebied. Het citaat staat in mijn notitie en daar valt uit af te leiden dat aan de zuidkant van Bergen de binnenduinrand als overgangsgebied naar de polders bijzondere bescherming verdient. Dat soort nota's stelt u raad en niet voor niets vast op aangeven van uw college. Dat is eigen gebiedsvisie, dat is zoals uw gemeente erover denkt. Rijksbeleid, ik heb eruit gelicht de nota Belvedere, nog niet zo lang in zwang, maar ook daarin is heel concreet op het grondgebied van Bergen gezegd dat er gebieden zijn met hoge historisch-geografische waarde. En dat geldt dan in het bijzonder voor het gebied rond de Sluislaan, de Voert en het Wierdijkje. Nou, hoe ver zitten we hier van de Voert af? Een steenworp zou ik zeggen. En dat gebied vertegenwoordigt zulke belangrijke cultuurhistorische waarden dat je daar van af moet blijven. Maar dan in concreto. Ik zie in een nota van beantwoording en ook in de memo die voor deze tweede raadscommissie het licht heeft gezien, dat de provincie groen licht lijkt te hebben gegeven. Het wordt niet gedetailleerd en ik kan me zo voorstellen dat desgevraagd de provincie heeft gezegd, we hebben geen bezwaar tegen het bouwplan, ruimte voor ruimte. U mag het typeren zoals u het wil. Heel belangrijk daarin is overigens wat mijn voorganger zo praktisch en concreet zei, maar wat juridisch technisch heet, dat er een privaatrechtelijke belemmering is voor de realisatie van een deel van het bouwplan. Namelijk als er concreet langdurige huurovereenkomsten zijn die niet makkelijk opzegbaar en beëindigbaar zijn, dan ziet uw gemeente dus dat van een plan waarbij dingen worden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw, dat dat niet zal kunnen. Althans dat daarop het zicht ontbreekt. Dat zou een reden moeten zijn om een deel van dat bouwplan ook kritisch te bezien. Maar voor wat betreft die weg lijken de contacten er gewoon op te wijzen dat de provincie dit helemaal niet wil. En dat staat helemaal ook niet concreet in de nota van beantwoording of in de memo benoemd. Wat is er van toepassing? Wegenverordening Noord-Holland, vastgesteld door GS op 17 juli 2007. Je bent er niet door gewoon een weg door een weiland aan te leggen. Je moet ergens aanpakken. Daar staat een verbod, tenzij een ontheffing of vergunning. En het is uitermate onzeker of GS die ontheffing wil verlenen. De woordvoerder die ik niet zelf heb gesproken, maar mijn cliënten wel, die zegt wij zitten daar absoluut niet op te wachten. De provinciale herenweg is net gereconstrueerd. Als daar een aantakking op moet komen, dan betekent dat dat er allerlei verkeersmaatregelen moeten worden genomen. En de rechte ligging van die weg is bepaald niet verkeersveiliger dan de bestaande aansluiting die er is, die zo schuin op de herenweg aantakt. Het is dus maar zeer te bezien of als uw raad straks een voorbereidingsbesluit gaat nemen dat de weg vrij zou moeten maken voor deze nieuwe ontsluitingsweg, of dat uiteindelijk leidt tot het doel wat degene die u vergunning wenst voor ogen ziet. Samenvatting en conclusie. Op dit moment is er een landbouwweggetje. Dat is het weggetje wat meneer Parelberg benut voor de ontsluiting van zijn agrarische activiteiten. Verder gebeurt daar allemaal niks. Het land daaromheen is eigendom van de vennootschap die door meneer Snijder wordt beheerst. En dat betekent dat hij denkt dat op eigen terrein een weg kan worden aangelegd in plaats van de ontsluiting die er op dit moment functioneert. een voor hen bijzonder doel. Dat mag je nastreven, maar het is niet een maatschappelijk doel. En dat betekent dus ook dat je in het kader van zo'n ecologische hoofdstructuur discussie moet zeggen, hands off. En dat betekent dat op dit punt aangekomen uw raad straks moet zeggen, dat voorbereidingsbesluit gaan we niet nemen, want dat gaat leiden tot een ingrijp in die hoofdstructuur. Daar zien we geen enkele onderbouwing of motivering voor. En als we dat nu kunnen voorzien, gaan we dus ook niet met zo'n inleidend besluit de weg ervoor vrijmaken. Het betekent dat op dat punt aangekomen ik uw commissie ernstig in overweging geef dat dit voorbereidingsbesluit niet wordt genomen op dat onderdeel. En dat het besluit in zijn geheel voor ligt en niet in delen, zou het lot van het geheel moeten zijn dat het voorbereidingsbesluit niet zal worden genomen aan het eind van deze maand door uw raad. Er is onvoldoende stilgestaan bij rijksbeleid, er is onvoldoende concretisering naar de provincie toe geweest en in strijd met eigen conceptgebiedsvisie en andere van belang zijnde zaken zoals het bestemmingsplan. Dat is wat ik zo naar voren wil brengen. Ik dank u voor uw aandacht.
Hartelijk dank. Blijft u nog even staan als u wilt. Zijn er nog vragen voor de heer Van Oostrum? De heer Zeiler.
Wat is volgens uw idee de status van de bestaande toegangsweg? Is dat recht van overpad of is het meer?
De bestaande toegangsweg heb ik niet bezien op erfdienstbaarheden of recht van overpad. Ik weet dat er in ieder geval, ik dacht meneer Nijman op grond van een erfdienstbaarheid daar gebruik van maakt. Voor andere aanliggende eigenaren weet ik dat niet. Erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring sinds 92. Maar het heeft de functie van ontsluitingsweg en desnoods zelfs volgens ons burenrecht van noodweg. Want het is op dit moment de enige manier om te komen van en te gaan naar de provinciale herenweg.
Ja, Ooyevaar.
Ja, de vraag is bijna al beantwoord. Volgens mij ligt er dus ook inderdaad een servituut op die weg. Maar de boeiende vraag is natuurlijk, waarom kan zo'n zogenaamde agrarische weg, maar dat gaat waarschijnlijk buiten uw competentie om, waarom kan zo'n agrarische weg niet zodanig worden ingericht dat er wel wat zwaarder verkeer over kan? En dat is mijn tweede vraag. Zijn de mensen van die twee nieuwe woningen en die boerderij, zijn die bereid om voor hun deuren langs die weg te gedogen? Maar van de andere kant, ik ben wel van mening dat we inderdaad dat we een beetje strijdigheid krijgen, maar DJ is natuurlijk, dat is duidelijk. Als we die andere weg nemen. Maar goed, dat is buiten uw competentie, hè?
Ja, als u mij, ik probeer er een vraag uit te halen. Als u mij vraagt of die weg niet verbeterd kan worden en mede op kosten van degene die er gebruik van maken. In hele beperkte zin, maar daar ga ik uw commissie niet mee vermoeien, heb ik die discussie mee gemaakt. Ik begrijp best dat als je eigenaar van die weg bent en je wordt geconfronteerd met echt zwaar verkeer, want die weg beschadigt en je hebt geen duidelijk geredigeerde afspraken over de kosten van het onderhoud, dat je daar niet blij om bent. Er heeft zich een concreet voorbeeld, was er van een inmiddels verdwenen detailist uit het dorp die in kerstbomen deed en ter hoogte daar op een weiland de kerstbomen opslag had. En daar kwamen bij nacht en ontij vrachtauto's door de bocht zeilen om die kerstbomen te halen en te brengen, want die kwamen niet uit de lucht. En dan kan ik me voorstellen dat je als eigenaar van de weg zegt, ja, hier, mijn weg wordt stuk gereden, mag degene die beschadigd betalen. Dat is een andere discussie. Je zou dan moeten zeggen, dan moeten degene die daar de rechthebbende is, proberen tot goede afspraken of schadeverhaal te komen. Maar dat betekent niet dat je kunt zeggen, ik realiseer me nu een bouwplan en dat maak ik meteen tot onderdeel van de mogelijkheid om de ontsluiting anders te gaan inrichten. Want dan ben ik van het probleem af en dan loopt het door het weiland en dan, hoe het dan verder aan de herenweg komt, dat staat dan maar te bezien. Want laten we wel wezen, vroeger was het dorp van Vlaar, u hebt dat gememoreerd in uw woorden. Er wonen nog steeds genoeg mensen en er maken nog genoeg agrarisch van omliggende weilanden gebruik om te voorzien dat die weg door het weiland heus niet een eenzaam pad wordt. Dat wordt een weg die gebruikt gaat worden, ook voor dienstverleners. En dat betekent een hele concrete ingreep in het weidegebied. Niet zomaar een landbouwweggetje wat de charme heeft wat je daar bedenkt. Dat wordt gewoon een weg.
Zou je kunnen zeggen dat als je vanuit illegaliteit medewerking krijgt van de gemeente om een tweetal woningen te zetten, dat je dan eigenlijk ja, de penalty krijgt die je eigenlijk wel maar kunt verwachten. Namelijk dat je de weg...
Ja, ik laat me daar niet over uit. Ik heb daar ook geen idee van. Ik kan me voorstellen dat de gemeente best blij is met het opknappen van het gebied. Maar ik vind dat daar heel duidelijk de rem op past. Dat wat er wordt nagestreefd aan opknappen, dat daar nog altijd rechthebbenden tussen zitten met duidelijke huurovereenkomsten. En dat dat een belemmering kan zijn, privaatrechtelijk, om het te realiseren. En dat moet in de besluitvorming naar mijn idee ook worden betrokken. Maar voor het overige, ja, of die straf er moet zijn. Ik vind het gewoon een onzalig idee om het zo te gaan doen. En niet als mening, maar gefundeerd en gekeken naar omliggende regelgeving. En ik mis ten ene male in de noten van beantwoording van de ambtelijke zijde van de gemeente op de zienswijze dat zoekwerk. Daar wordt gewoon een redenering opgebouwd van, ach, het wordt wat veiliger, wat beter en wat duidelijker. En laten we het nou maar doen. Ik chargeer het, maar doe dat bewust, want heel veel meer staat daar niet in. En voor de rest heeft de gemeente het eigenlijk overgelaten aan planologische bureaus, waarvan het eerste bureau, Bugel Haaienma, de goede naam en faam, een keurig rapport heeft geschreven. Maar het tweede bureau heeft gewoon op een aantal punten fundamenteel plan misgeslagen.
Ja. Dank u wel.
Hartelijk dank. Zijn er nog vragen? Heer Kaakman.
Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid zware landbouw?
Wat over dat die ontsluitingsweg gaat?
Nu?
Momenteel?
Nou, ik weet dat er een melkwagen gaat, maar meneer Nijman is, zag ik, ja, die is hier. Om zijn bij hem de melk op te halen, dat is het zware verkeer wat ik ken. Maar voor de rest weet ik het niet.
Paarden? Paardenwagens?
Paardentrailers. Zeg ik het goed, meneer Nijman, of is er meer? Nijman, sorry.
Dames en heren, dit kan echt niet. U mag antwoord geven op de heer Kraakman, maar u mag geen ruggespraak houden met de publieke
worden. Als ik mijn vraag stellen kan dienen.
Nee, het gaat nu te lang en het gaat op detail in. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is wat uw bedoeling is in deze zaak. En ik dank u hartelijk voor uw inbreng. En dan gaan we nu het agendapunt behandelen. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik begin bij GroenLinks.
Dank u, voorzitter. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen over artikel 19 lid 1. Procedures gemandateerd aan het college. Echter, daarbij is wel als voorwaarde gesteld dat bij medewerkingverlening aan projecten voorafgaand aan de besluitvorming over de toepassing van de vrijstellingsprocedure de commissie R&B dient te worden gehoord. Dat is bij dit dossier niet gebeurd. Op 27 januari heeft het college immers al besloten medewerking te verlenen. We zijn daarom blij dat het college de slordige gang van zaken tijdens de vorige commissievergadering betreurt, maar stellen ook vast dat ook het horen van de commissie te laat plaatsvindt. Waarom heeft het college ervoor gekozen de commissie niet te horen voordat het stuk de inspraak inging, een procedure die gebruikelijk is? De vraag of wij bereid zijn het voorliggende besluit te steunen is afhankelijk van een inhoudelijk oordeel over het voorliggende plan, waarover onze mening wordt gevraagd in het kader van het mandateringsbesluit. De stukken, ook het laatste memo, roepen veel vragen op. Pas nadat die beantwoord zijn, kunnen wij een definitief oordeel vormen. Bebouwing. Er wordt voorgesteld de herbouw van de stoelboerderij en van twee nieuwe wooneenheden toe te staan. Het college beroept zich daarbij op de zogenaamde ruimte voor ruimteregeling die de provincie in 2007 heeft vastgesteld. Deze is minder strikt dan de in datzelfde jaar door de raad vastgestelde regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Zoals in het memo wordt gesteld, pagina 4, is de provinciale regeling het 1000 vierkante meter sloopvereiste losgelaten. De raad heeft echter expliciet uitgesproken dat zij de bouw van een extra woning alleen wil toestaan als er meer dan 1000 vierkante meter aan voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Op de Herenweg zijn nu twee woonbestemmingen. In het ingediende plan wordt minder dan 1000 vierkante meter gesloopt, maar wordt extra bebouwing van zelfs twee woningen toegestaan. Dat is dus een afwijking van het recent door onszelf vastgestelde beleid. Waarom laat het college provinciale regelgeving zwaarder wegen dan lokale regelgeving? GroenLinks is van mening dat in dit soort situaties lokaal beleid voorrang heeft boven provinciaal beleid. Er is eerder, in 2005, een verzoek gedaan voor legalisatie van enkele van de nu gesloopte opstallen. Toen is dat verzoek afgewezen, onder andere met een verwijzing naar het conserverende karakter van het bestemmingsplan weidegebied en terughoudendheid bij het toevoegen of legaliseren van burgerwoningen in het buitengebied. Het behoud en bescherming van de openheid, natuur en landschap is onze eerste prioriteit in het landelijk gebied. Bij de afwijzing van dat verzoek werd ook aangegeven wat wel mogelijk was. Toen stond het college op het standpunt dat splitsing van de Stolp in twee wooneenheden onder strikte voorwaarden bespreekbaar was en dat bouw van een extra woning mogelijk zou zijn, indien op het perceel minimaal 1000 vierkante meter aan opstallen gesaneerd wordt. Dat standpunt strookt met het gemeentelijk beleid. Het verbaast ons dan ook dat het college nu bereid is medewerking te verlenen aan niet alleen de splitsing van de Stolp, maar bovendien toestemming wil geven voor bijbouw van twee extra burgerwoningen, terwijl dit haak staat op in 2007 vastgesteld beleid. Kan de portefeuillehouder een verklaring geven voor de gewijzigde opstelling van het college? En is de portefeuillehouder het eens met GroenLinks dat het voorliggende plan haak staat op eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten? Ontsluitingsweg. Onderdeel van het plan is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg van 450 meter lengte en 4 meter breedte. In totaal wordt er dus 1800 vierkante meter verharde weg aangelegd op een bijzonder kwetsbare locatie in open weidegebied. De aanleg van een dergelijke weg is deels strijdig met bestaand bestemmingsplan. Naar onze mening moeten er zwaarwegende redenen zijn om een dergelijke ontsluitingsweg toe te laten. Dat gebeurt immers terwijl al een ontsluitingsweg ligt. Waarom dan toch toestemming verlenen aan dit plan? Het college geeft twee redenen. De veiligheid en de hinder die zou bestaan door de verkeersafwikkeling via de bestaande ontsluitingsweg. Beide claims worden naar onze mening onvoldoende onderbouwd. A. Dat de veiligheid zou toenemen wordt eigenlijk nergens aannemelijk gemaakt. De nieuwe ontsluiting zou zich bevinden op een plek die overzichtelijker is. Dat lijkt ons een inschatting die nergens op is gebaseerd. In de bestaande situatie is er goed zicht van beide kanten en is er bovendien een plek om met de auto te wachten voordat de herenweg wordt opgedraaid. Kan de portefeuillehouder aangeven waaruit de vermeende toegenomen veiligheid bestaat en aangeven op het college van mening is dat de bestaande ontsluitingsweg onveilig is? B. In de mening wordt gesuggereerd dat de bestaande ontsluitingsweg ernstig te lijden heeft van de afwikkeling van het steeds zwaarder wordend agrarisch verkeer en daarvoor feitelijk niet meer geschikt is. Kan het college aangeven waaruit dit verkeer ter plekke bestaat? Voor zover onze informatie klopt, is er nog precies één boer actief waarvoor een paar keer per week een melkwagen over de ontsluitingsweg moet rijden. De andere boeren zijn gestopt en het aantal bewoners, al dan niet legaal, is juist sterk afgenomen de afgelopen jaren. Kan het college de formulering dat het hier gaat om steeds zwaarder wordend agrarisch verkeer misschien wat meer toelichten? Dat was het, dank u.
Hartelijk dank, heer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, D66 vindt dat wat betreft ruimte en beheer de overheid de regie voert en houdt. Wij hebben de indruk dat het niet gebeurt. Hopelijk kan de wethouder die indruk wegnemen. Dan de vragen. Wiens belang wordt hiermee gediend? Welke burger profiteren van de substantiële planologische verbeteringen? Wij vinden de argumenten tegenstrijdig. Welke veiligheid bedoelt u met het verleggen van de toegangsweg? Dank u wel.
In Medendorp. Heer Zeiler.
Dank u, voorzitter. Het is de tweede keer dat dit geval ter tafel komt. We hebben de vorige keer gevraagd om duidelijkheid. Er is heel veel aan het dossier toegevoegd, maar helaas is de duidelijkheid nog steeds niet de gewenste. Situatie bestaand, kaartje. Ik begreep er niets van. Ik ben er vanmiddag gaan kijken van de kleinere opstalling op het kaartje bijlaag 2. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5 afgebroken. Van een van de grotere opstallen is de hoofd afgebroken. En een van de twee overblevende kleinere opstallen is geen opstal, maar een staakerving. Dus de situatie is al een stuk verbeterd in vergelijking met een paar jaar geleden. De urgentie van de sanering is, afgezien van de helaas nu eindelijk ingestorte Stolp, hij heeft er 400 jaar net niet gehaald, is de situatie aanzienlijk verbeterd. Het is een heel mooi en een half open landschap zoals we dat graag zouden willen hebben. Natuurlijk kan er altijd iets verbeterd worden. Maar als we de sanering als uitgangspunt nemen, dan is de sanering al halverwege. Er zijn
zijn veel vragen gesteld over de verschillende wegen. Niet duidelijk is wat de status van de weg is, wat de eigendom van de weg is, wat de rechten zijn voor de gebruiker van de weg. Het zijn er nogal wat, zowel aan de kant van het PON als aan de zuidkant. Daar liggen ook 3 percelen, plus 2 percelen in het weiland, in de Filistijnse polder, waarvan nog 1 van een agrariër. Dat zou duidelijk moeten worden en daarmee ook duidelijk wat het beheer van de weg en het eventueel afsluiten of regelen van zwaar verkeer, als dat er al zou zijn, voor voorwaarden zou hebben. Het leggen van een nieuwe weg alleen maar ten dienste van 1 overblijvende boer die 1 keer per week een melkwagen langs moet laten komen, dat lijkt ons een drogreden. Er wordt in het stuk herhaalde malen gepraat over het zakelijke recht van overpad. Er is door een van de insprekers al gezegd dat dit een andere kwestie is die geldt voor woonhuizen. Overpad heeft men altijd als zakelijk recht als men in panden gewoont. Dat is een recht dat niet met een bestemmingsverandering kan vervallen. Dat blijft gehandhaafd of het moet door een ander recht over een ander perceel worden vervangen. De veiligheid is genoemd. De huidige situatie is redelijk overzichtelijk. Ik wil ook even wijzen op de situatie dat er bij de huidige ontsluitingsweg een opgang is naar het fietspad, waar fietsers, wandelaars en eventueel ruiters langs kunnen. Dat is redelijk overzichtelijk. Ik kan me voorstellen dat de provincie bedenkingen heeft bij een nieuwe, gevaarlijke, minder overzichtelijke situatie. Er wordt in de nota gesproken over het feit dat de huurkwestie geen panologisch probleem is. Het kan wel panologische problemen geven als de huurders hun procedure met enige jaren weten te verlengen. Er is een woonbestemming overgegaan volgens mijn informatie van de stolp naar het pand 55. Daarnaast de dubbelwoners 53-55. Hoe zit het met die overgang van de woonbestemming? Hoe is dat destijds geregeld geweest? En hoe zit het met de bestemming van de stolp die alleen bewoond mag worden, naar mijn informatie, als daar weer een agrarische bestemming aan wordt gegeven? Ten slotte is er nog een zorgelijk punt dat misschien niet helemaal de competentie van de gemeente is, maar wat wel met de kwaliteit van het landschap te maken heeft. Er is begonnen met de aanleg van de nieuwe aangevraagde weg. Daarvoor is een deel van de Duinvalsloot gedempt. En mijn vraag is of dat met of zonder vergunning van het Hoogheemmaatschap is gebeurd. Omdat de sloot er akelig dicht geslipt uitziet aan de zuidzijde, dus waar die overkluizing is gemaakt. Er is al gezegd, het doorkruist het bestaande beleid en moet er heel zwaar wegen reden zijn om daarvan af te wijken. En de voorlopige conclusie van onze fractie is dan ook dat deze zaak op deze manier niet verder in procedure gebracht kan worden.
Dank, heer Ooyevaar.
Ja, mijn fractie kan zich heel aardig vinden in datgene wat zojuist door de heer Zijwer is opgemerkt. Ik heb nog een paar andere opmerkingen, maar voor ons is het ook niet helemaal duidelijk, en daarom neem ik het ook terug naar de fractie, hoe dat nou eigenlijk zit met de ecologische hoofdstructuur, of het inderdaad wel mogelijk is om daar zulke ingrijpende zaken in het buitengebied te gaan doen. Maar waar wij ook een beetje mee zitten, dat is dat er mensen zijn in het buitengebied die ook toestemming hebben gekregen om te bouwen aan de randen, met name bij het echte woud, bij de bult, daar onderaan, voorbij het zandcafeetje. En nu ook hier weer. Terwijl tegelijkertijd de gemeente, ik wil het niet eens welk aan het beleid noemen, want er is geen beleid. Terwijl aan de tijdverdrijf slaan in de Egmonden, men ontzettend moeilijk doet over echt een rommelzootje. En ik vind dat dan ook er sprake moet zijn van gelijke monniken, gelijke kappen. En wat dat betreft zeggen wij dan als fractie, maak dan maar voor die drie plekken, mag ik aannemen, een stukje beleid. Het had al langer kunnen zijn, want er zijn mensen die daar vanaf 2006 à 2007 zijn die al mee bezig. En herhaaldelijk valt hier vanavond de term stroomversnelling. En wij begrijpen als fractie niet dat het allemaal zo gaat zoals het nu gaat. Want ook GroenLinks heeft een opmerking gemaakt over dat deze commissie in een heel laat stadium pas ingeschakeld wordt. En dan hebben we weer een soort van moord- en brandcommissie op dit terrein. Dus ik denk dat de overwegingen die meneer Zijlers juist ook uitsprak, die ga ik niet herhalen. wat ons betreft, hout snijden. Maar ik neem het mee naar de fractie. En wij zullen dus de gemeenteraad verblijden met ons verhaal zeg maar bij de raadsvergadering. Maar ten aanzien van die nieuwe weg lijkt het ons heel zinnig om goed te bekijken wat je gaat doen. En dat je de oude weg zeg maar heel sterk kunt verbeteren. Staat voor ons als een paal boven water. Zodat dus al die ingrijpen daar verderop. Daarnaast ben ik niet op de hoogte van de Natura 2000 problematiek in die gebieden. Ik denk niet dat die daar speelt. Maar wel de ecologische hoofdstructuur. Dus vrij vertaald. Wij hebben op het ogenblik een vrij grote sepsis ten aanzien van, niet ten aanzien van de oplossing die gezocht is met de boerderij. Maak dan maar, dat hebben we altijd al gezegd, split het ding en zet er twee knappe woningen van neer. Maar dan kom je, dat hebben we in de fractie ook besproken, dan kom je automatisch op die 1000 vierkante meter regel. Die we nog met zoveel vuur en zwaard hebben verdedigd. En daar is dan strijdigheid mee. Je maakt een beleid, dat volg je, of je gaat afwijken. Maar dan moet je ook elders afwijken en dat doen we dus niet. Dus wij nemen het nog even mee naar de fractie. Dank u wel.
Hartelijk dank, de heer Van der Leij.
Ja, nou, voor het is nodig al natuurlijk gezegd en opgemerkt. Inderdaad, onze vraag is ook van, is het niet strijdig met het beleid wat we hebben afgesproken met elkaar? Dat is 1000 vierkante meter bij het beëindigen van een agrarisch bouwperceel. Dan 1000 vierkante meter aan agrarische bedrijfsbebouwing slopen en dan kan er een extra woning voor terugkomen. Die regel die hanteren we nu ook in de nieuwe bestemmingsplannen. Dat is niet zomaar beleid, dat voeren we nu ook al door bij de herziening van onze bestemmingsplannen. Dus in de bestemmingsplannen van het gebied, Zwolle Noord en dergelijke, hebben we het ook al opgenomen. Dus wat dat betreft is het staand beleid, denk ik. En hebben we daar ook nog geen ander beleid voor vastgesteld. Dus eerst dacht ik, de hoorvraag gaat zeggen, er is geen beleid. Maar toen corrigeerde hij zichzelf, want het is wel beleid voor me toen het.
Ja, bepaalde punten zijn
er. Oké. Dat is één. Dan, dus onder die regeling zou het vallen, want het is een agrarisch bouwperceel. Maar er zit volgens mij in dit perceel een hele geschiedenis. En die is al even in flarden vanavond naar voren gekomen. En bij het memo zat ook die bestemmingsplantekening uit 1994. En de heer Zeiler noemde het ook al even op. Daar zie je dat kennelijk, maar misschien dat het ergens in de geschiedenis verdwenen is, de argumentatie is geweest. Er is inderdaad, de helft van dubbel woonhuis is toegevoegd, u zegt daar iets over in het memo, is toegevoegd aan het agrarisch bouwperceel. En het lijkt dus erop dat die woning op dat moment gekoppeld werd aan het agrarisch bouwperceel, wat misschien voor 1994 niet zo was. Maar er is destijds een bewuste keuze, denk ik, gemaakt. Of op verzoek is dit gebeurd, dat is mij onduidelijk. Maar in ieder geval heeft de stolp, of op dat terrein is één woonbestemming. En dat zou dus gekoppeld kunnen zijn aan de helft van dat woonhuis. Van de dubbelwoonhuis. Dan even over dat, of die, die ontsluitingsweg. In de presentatie van Leeuwenkamp, daar staat aan de zuidkant van het perceel, staat dat een deel van de huidige ontsluitingsweg niet in eigendom is. En uit het stuk begrijp ik dus niet een eigendom is van de aanvrager, maar een eigendom is van derden. En dat er wel een recht van overpad is voor, denk ik, voor de woning van perceel 55 en 55S. Dus mijn vraag is van, wie is dat eigendom dan? En ik begrijp dat het eigendom straks, als dit voorstel door zou gaan, dan wordt er ergens een knip gelegd in het huidige pad. En is die huidige eigenaar dan daarmee content dat dat een doodlopend insteekweggetje wordt? Is er overleg met die eigenaar geweest om dat gebruik helemaal om te draaien? En een andere vraag die ik heb van, u wilt een pad aanleggen. Dat is ook al even door de insprekers opgememoreerd. Volgens mij ook is het pad alleen toegestaan in de aanlegvergunningstelsel als het voor een agrarisch bouwperceel is. En ik kon helemaal niet dat terugvinden in hoeverre dat hier sprake was van een aanlegvergunning in het kader van een agrarisch bouwperceel. En een andere vraag is van, hij takt dan helemaal bij de Herenberg aan. En in het situatieschetsje in de presentatie van Leeuwenkamp is dat wat onduidelijk. Hij gaat met een schuin lijntje door het bos heen dan en dan slaat hij aan op de bestaande ontsluiting die daar op de Herenweg uitkomt. En denk ik van, waarschijnlijk denk ik dat hij pas daar aantakt. Omdat dat, denk ik, in het gemeentelijk eigendom valt of in het niet-eigendom van de weg die daar parallel aanloopt. Want logischer zou zijn als je hem veel eerder zou laten aantakken. En dan zeggen waar je dus eigenlijk vanaf het perceel recht omhoog gaat en dan aansluit op de bestaande ontsluiting en dan gebruik je dat pad. Maar dus mijn vraag is ook waarom is daar niet voor gekozen. Maar daarnaast denk ik dat er nog voldoende argumenten zijn om eigenlijk het hele of het nieuwe pad eigenlijk niet op te nemen in het voorbereidingsbesluit. Tot zover.
Hartelijk dank, heer Kraakman.
Ja, wij zien de noodzaak voor het verplaatsen van die weg zien wij helemaal niet. Want we vinden de huidige ontsluiting vinden we veilig genoeg. En ook de aansluiting op de Herenweg is overzichtelijk. Beter als door de aanvrager gewenste nieuwe situatie. Daarnaast is het natuurlijk qua ruimtegebruik natuurlijk heel raar als er naast een bestaand ontsluitingspad van een veehouwer ook nog over een lengte van 100 meter en 5 meter asfaltbaan gelegd wordt. En ook de argumentatie zoals in de stukken staat dat de weg erin past en dat het omdat het naast een lijnelement ligt, een smal slootje, dat vind ik een hele creatieve oplossing. Maar ja, als er naast een weiland een ontsluitingsweg komt, komt er natuurlijk ook weer een hek bij. Dus nog een extra lijnelement. En dat zal de openheid nog meer verstoren. Daarnaast vinden we voor die ruimte voor ruimteregeling is op zich een goed instrument. Maar we hebben wel het gevoel dat in dit geval dat er niet echt gekeken wordt naar de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Maar dat hier echt geprobeerd wordt om het te gebruiken voor echte uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden. Zonder gevoel voor de kwaliteiten van het landschap. Want we verbazen ons eigenlijk ook dat hier ook niet een advies voor gevraagd is. Aan de commissie Cultuur Historische Kwaliteit. Want er staat in de stukken wel verschillende keren genoemd dat het een aanzienlijke verbetering is. Maar we hebben niet het gevoel dat dat een objectieve kijk op de dingen is. En daarnaast hebben we wel een vraag over die 201 trapwoning. Is dat ook storende bebouwing? Omdat die dan helemaal daar weggehaald wordt. Je zou ook kunnen zeggen die 201 kap die mag binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt vergroot worden of nieuwbouw op die plek. En ja, en de stolp tweeën bewonen is ook een goed idee. En dan zou dus de stolp als eerste zichtbaar zijn vanuit de polder. Ik denk dat lijkt ons de mooiste oplossing voor de kwaliteit van het landschap. En nog een vraag. In de ruimtelijke onderbouwing, er staat ook bij dat de toegestane bijgebouwen van de twee voorgestelde nieuwbouwwoningen niet meegerekend zijn in de oppervlakteberekening, omdat die dan later nog door de nieuwe eigenaren aangevraagd kunnen worden. Dit lijkt me dan ook een grote toename nog van de bebouwingsoppervlakte. Nou, de andere vragen waren al gesteld door de andere leden. Dus ik ben zo.
Hartelijk dank. Het woord is aan wethouder Plomp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik moet constateren is dat u niet zo'n voorstander bent van wat hier voor ligt. En dan denk ik dat ik me in ieder geval duidelijk uitdruk. Maar toch, als ik kijk naar wat er hier in het verleden, het recente verleden gebeurd is, en dat is wat u niet meer waarneemt, dat is het weghalen van heel veel opstallen. Dat hebben wij moeten doen en ook willen doen, omdat in de periode een paar jaar terug zich daar tafereel afspeelde die ons in het kader van veiligheid hebben moeten zeggen, wij zullen die opstallen nu maar vastlopen, want het zou ook aanleiding kunnen geven toch tot meer rommel op die nabijliggende percelen. Dat hebben we heel bewust gedaan. We hebben ook uitgezocht of dat juridisch stand houdt. Of je later dat opruimen van die percelen mag meenemen in de overweging voor de vergunningverlening. Nou, dat kan. Dus en om die reden hebben we dat ook samen besproken met de handhaven veiligheid, de burgemeester toen. Hebben we ook gezegd, sloop die opstallen. Als die er nu nog hadden gestaan, had u wellicht anders gereageerd. Ik hoorde u Zeiler zeggen, het ziet er al een stuk beter uit. Nou, u heeft wellicht wel kennis kunnen nemen van die situatie van een paar jaar terug. Want u kent uw gebied. Dus u heeft inderdaad gezien dat er al een enorme sanering heeft plaatsgevonden. En in het vervolg daarop ligt dit voor. En dit ligt voor als compensatie voor datgene wat is opgeruimd er opgeruimd gaat worden. En dan hebben we het hier over die 1000 vierkante meter. We hebben inderdaad dat beleid vastgesteld. Hè, dat vrijkomende agrarische bebouwing. Mede om datgene wat zich in de polder afspeelt, hè, in het algemeen. Een agrarie die stopt en daar met zijn opstallen zit. Nou, die kan die annuleren en dan krijgt hij een woning voor terug. Dit gebied is al heel lang niet meer als zodanig in gebruik. En tegelijkertijd zie je ook dat de provincie een move maakt om die 1000 vierkante meter los te laten, omdat het in de praktijk niet werkt. En dat is de reden waarom wij gezegd hebben, als we de ruimte voor ruimte regeling kiezen, dan is die 1000 vierkante meter niet meer bindend. Dan kan je ook met wat minder oppervlak, kan je die landschappelijke waarde behoorlijk herstellen. En dat was steeds het uitgangspunt. Herstellen van de landschappelijke waarde. Daarnaast was er een stolp, de oudste stolp in de gemeente Bergen, zoals ik heb laten vertellen. Nou, er is, natuurlijk is dat ding vervallen, maar er zijn nog zeker elementen in, althans dat was onze overweging, om te gebruiken om daar een nieuwe stolp neer te zetten met de bestaande elementen, zoveel mogelijk als dat kan. Het is geen monument, dus in die zin is het niet een criterium van herbouw van een monument, maar herbouw van op een plek waar de oudste stolp van de gemeente Bergen staat. Dus een aantal elementen hebben ons ertoe bewogen om het beleid zo, of althans voor dit geval het beleid zo te sturen, dat er een stuk compensatie is voor datgene wat er allemaal wordt voorzien. Dus opruiming van een heleboel legale en illegale opstallen, een verbetering van het landschappelijk element, waardoor er ook een stolp kan terugkomen. En er is nu een recht van 3 woningen. Het is niet 2, maar 3. En er komt er 1 bij. Dus in die zin wijken we niet zoveel af van datgene wat we overal elders doen.
Voorzitter, ter interruptie op dit punt. Ja, u stelt het positief, wethouder. En dat begrijp ik ook wel. Maar we hebben toch in de afgelopen jaren juist die 1000 vierkante meter vastgehouden ter bescherming van het landschap.
Dat was niet ter bescherming, dat was om te voorkomen dat er elementen in het landschap achterblijven als de agrarische functie wordt opgegeven. Daar was het voor bedoeld. En nu blijkt dat in de praktijk die 1000 vierkante meter moeilijk te realiseren is. Dat is ook de reden waarom de provincie zegt, we moeten daar iets anders mee omgaan. En ik zou ook willen voorstellen aan u om dit VAP-beleid wat dat betreft te moderniseren. He, dat is een van de uitgangspunten in dit denken. We moeten nog eens goed gaan nadenken of we die 1000 vierkante meter in ons gemeentelijk beleid moeten blijven handhaven. Omdat we dan toch planologisch voor een drempel zitten waar we zelden overkomen. En terwijl we toch in het landschap iets kunnen bereiken als het om bijvoorbeeld 900 vierkante meter gaat. He, dus dat is de achterliggende gedachte geweest. Nu die weg. De aanvrager heeft gemeend, nu die het gehele perceel heeft verworven, waarbij de bestaande weg het perceel doorkruist, ten aanzien van de nieuwe bebouwing, daar een toegangsweg voor te maken die tot aan die nieuwe bebouwing toegang geeft. En daar is een route voor gekozen in het landschap die de in ieder geval bestaande landschappelijke elementen volgt. Dat is de redenering geweest. Dus langs de sloot, langs de sloot die al in het landschap ligt. Nou, daar kan je met z'n allen heel lang over praten, wat mooi is en wat lelijk is. Maar als we kijken naar de vergunningverlening, dan is dit mogelijk. Althans, zo heb ik me laten informeren en zo is het ook juridisch onderzocht. Of het in de EES ligt, mijn informatie is dat het niet zo is. Maar daar verschillen wij dus van, ook met de inspreker van, verschillen we van mening. Wat ik op dit punt alleen maar nu kan zeggen, dat is omdat het een juridisch toch wel ingewikkeld element is in de ruimtelijke ordening, dat ik u voor de raadsvergadering uitdrukkelijk helderheid geef en uitleg geef over de positie van deze weg. En over de positie van de ecologische hoofdstructuur. En over de elementen die u zelf heeft ingebracht ten aanzien van veiligheid. Ook daar kan je natuurlijk, veiligheid lijkt objectief, maar is natuurlijk ook een subjectieve beoordeling. Daar hebben wij met elkaar naar gekeken, ambtelijk, en gezegd van nou, die nieuwe ontsluiting zeg, is zeker niet een verarming van de veiligheid, maar het kan zelfs een verbetering van de veiligheid zijn. Daar kan je eindeloos over discussiëren, maar ik zal toch proberen om in dat schriftelijke antwoord dat u krijgt nog een keer helder duidelijk te maken wat de overwegende elementen zijn daarin. Want ik kan hier eindeloos met u gaan praten over veiligheid, maar dan zijn we tot aan de raadsvergadering nog niet klaar.
Ter interruptie, voorzitter. Ja, dat is wel zo, maar u gebruikt zelf het argument van veiligheid. Daar komt u zelf mee met dat deze nieuwe weg veiliger zou zijn. En ik had een simpele vraag. Kan de portefeuillehouder aangeven waaruit de vermeende toegenomen veiligheid bestaat? En dan kunt u zeggen, ja, het is allemaal subjectief. Dat kan zo zijn, maar u gebruikt dit zelf als argument. Dus graag een antwoord hierop.
Ja, nou, dan zeg ik die weg, de nieuwe ontsluiting, die loopt recht op de Herenweg. Die heeft wat ruimer zicht, dat zijn de overwegingen geweest. En daarmee kan je dus ook je veiligheid vergroten.
Voorzitter, ter interruptie een aanvullende vraag. Ik heb gevraagd naar fietsers, voetgangers en ruiters die daar veelvuldig van de bestaande weg gebruik maken en daar een opgang naar het fietspad hebben. Die opgang is er niet op het punt waar de nieuwe weg moet aansluiten.
Wat wilt u daarmee zeggen?
De huidige situatie is in dat opzicht veel onveiliger. Alleen al in dat opzicht. In meerdere, ik ben het niet met u eens, maar goed, dat...
Onveiliger.
Je ooievaar?
Onveiliger, ja.
Ja, als ik u zou bereiken...
Nou is de verwarring, de huidige situatie is minder onveilig dan... de nieuwe situatie, omdat daar een opgang is naar het fietspad waar ook ruiters van gebruik maken.
Als ik de wethouder beluister, dan kun je vaststellen dat dit voorstel aan de raad maatwerk is. En dan is mijn vraag, waarom past u hier maatwerk toe en weigert u categorisch, of op de tijdverdrijfslaan, het maatwerk niet toe te passen? En bij het woud weer wel. Dat is mijn krakkemikkige houding ten opzichte van dit soort van voorstellen. Want ik weet niet welke kant we uitrollen. Want op hetzelfde moment dat ik zeg van... Bruegel Hayema heeft een ontwerpje gemaakt voor eenzelfde soort van situatie ergens aan een weg, dan wordt het categorisch afgewezen dat er geen beleid is, en 3 minuten later krijg ik zo'n stuk als raadslid, een eenvoudig raadslid, en dan moeten wij op een gegeven moment zeggen van ja, we gaan maar mee met dit verhaal, en dan tegelijkertijd krijg je te horen van nou ja, jullie hebben in 1000 vierkante meter sloopregeling vastgesteld, maar ja, dan moeten jullie toch met het anders over gaan denken, want anders komt mijn maatwerk niet uit. Dus ik weet het niet wat ik hier nou als raadslid mee aan moet.
Maar het elegante van maatwerk is dat het zich toestijdt op de specifieke situatie. En in iedere specifieke situatie heb je een andere overweging en een andere afweging. Daarom is het specifiek. Anders had ik veel beter een beleidsstuk voor u neer kunnen leggen waarin we alles toetsen. Maar u heeft mij regelmatig aan deze tafel gevraagd, waarom lever je geen maatwerk? In de bestemmingsplanprocedures hebben we het zelfs af en toe nou, bijna tot vechtens toe bestreden. Hè? Van doen we het volgens bestaand beleid, doen we het volgens nieuw beleid, of gaan we maatwerk invoeren? Juist uw fractie heeft gevraagd om maatwerk. Nou, dit is zo'n geval waarin we met elkaar proberen, hè, op een juiste wijze maatwerk te leveren. En als u het over de tijdverdrijflaan hebt, u moet niet appels met peren vergelijken, daar gelden andere argumenten wellicht om het af te wijzen. Maar ook daar hebben we gezegd, hè, en dat moet u weten, dat we het beleidsstuk niet gaan maken, maar dat we op dit punt maatwerk blijven leveren. Omdat het hartstikke moeilijk in beleidsstukken is te vatten. Dat is de overweging geweest.
Ter interruptie nog even, ik wil even teruggaan.
Ja, nee, voorzitter. Ik ben het helemaal met u eens. Maatwerk, zeker in kernen als waar wij in wonen, is bijna onontkoombaar. Daar al die keurslijven waar we in zitten en als raad ook mee moeten worstelen. Daar zou je dan gewoonweg wat voorstellen voor moeten doen op een redelijk afzienbare termijn. Maar je kunt mensen geen 2-3 jaar vasthouden met het verhaal van ja, we gaan niet naar maatwerk toe. Bij u of bij anderen wel.
ter interruptie, want we hadden het namelijk over de weg en over de argumenten van het college over die veiligheid. Want daar wil ik toch nog even naar terug. Dus ik begrijp goed van de wethouder dat hij voor de raadsvergadering met een memo of een stuk komt, waarin dus de nieuwe weg veiliger is dan de bestaande weg. Klopt dat?
Ik zal u in dat schriftelijke antwoord dat ik samen met de juristen zal opstellen, duidelijk maken waarom gekozen is. Nee, waarom wij willen meewerken, die is gekozen, want wij kiezen niet, de aanvrager kiest voor deze weg. Waarom wij hebben besloten om mee te willen werken aan deze optie, ja.
Ja, nog eventjes, ja, dat heeft u al gedaan, namelijk u gebruikt twee argumenten. Namelijk één, de veiligheid, daar hadden we het net over, en twee, daar komen we zo nog op, neem ik aan, dat is de verkeersafwikkeling. Dus u gebruikt zelf het argument van veiligheid, dus vandaar dat ik het terugkaats en zeg van, krijgen we dan een memo over die veiligheid, dat er dus met de nieuwe situatie een veilige situatie ontstaat.
Ja, u geeft mij aan dat u niet tevreden bent met het antwoord. Dus daar reageer ik op. En ik hoop u dan in dat schriftelijke stuk duidelijkheid te geven, zodat u in de raadsvergadering wel tevreden bent. En zo niet, dan hoor ik dat.
Dank u, voorzitter. Er zijn twee tegenstrijdige argumenten, hè? En dat is wat ons betreft de veiligheid en de ecologische hoofdstructuur. En dan zal u toch met goede argumenten mee moeten aankomen.
Ja, natuurlijk mag u mij verplichten met goede argumenten te komen. Dat is ook mijn taak. Maar u mag straks inderdaad erop duiden of dat goede of slechte argumenten zijn. En dat hoor ik dan. Maar ik doe mijn best.
Waren alle vragen beantwoord? Nee, absoluut niet, want dat was argument 1. Argument 2 was namelijk die verkeersafwikkeling. Ook dat gebruikt u als een argument in uw stuk. Dan zegt u het steeds zwaarder wordend agrarisch verkeer. Ik had daar twee vragen over. Kan het college aangeven waaruit dit verkeer ter plekke bestaat? En kan het college de formulering dat die gaat om steeds zwaarder wordend agrarisch verkeer misschien wat meer toelichten? Komt dat ook in het stuk?
Uiteraard, want dat maakt er onderdeel van uit.
Heer Van der Leij.
Ik heb ook niet op al mijn vragen antwoord gehad. En u stelde net, maar daar is uw memo niet helemaal duidelijk over, hoor, vind ik. En u stelt het wel zo hard, dat er een weg van 3 woningen is. Maar wat ik net al zei, in 1994 bij de vaststelling van het bestemmingsplan, is bewust dat halve woonhuis, of de helft van het bewoonhuis, aan dat agrarisch bouwproject gekoppeld. Dus waarschijnlijk is die stroop al 40, 50 jaar of veel langer. Zo goed zit ik niet in de historie van Bergen wat dat betreft. Maar wordt bewoond meer. Dus waarschijnlijk is de hele woonbestemming is overgeheveld. Het is misschien geen slimme actie geweest, daar kun je alles over zeggen, maar destijds heeft de vorige eigenaar dat waarschijnlijk zo bewust gedaan, of de gemeente heeft het zo gedaan. Is dat bewust? Is dat woonhuis erbij getrokken? En het antwoord heeft ook een woonbestemming. Dus zoals u zegt, er zijn rechten van 3 woningen. Dat kan ik niet juridisch uit het stuk halen, maar misschien dat u dat wel kunt, maar ik kan dat er niet uithalen. En dan heb ik nog een vraag, u heeft die vraag niet beantwoord over de toestemming van de eigenaar om van dat doorgaande pad, wat nu, dat laten we zeggen, het pad naar de hele weg bestaande pad, het is, nou, zoals ik heb, kijk op de kaart, is dat twee eigenaren met een recht van overpad, beide hebben recht van overpad erover, zoiets. En u heeft niet mijn vraag beantwoord of de eigenaar die dat pad heeft voor een deel, laten we zeggen vanaf de hele weg gezien het laatste stuk, of die nou toestemming geeft om zijn recht van overpad daar te stoppen en zijn weg dus zijn eigendom doodlopend te maken. Dat is die vraag heb ik niet beantwoord gekregen. En voor mij blijft het ook gaan om twee zaken. Het is en de weg en het beleid wat we hebben. En u zegt van het is maatwerk. Nou, dan had ik graag gezien dat u zegt van jongens, we zijn nu 2 of 3 jaar met het beleid bezig wat we hebben vastgesteld in 1000 vierkante meter. De provincie schijnt dat dan voor zichzelf geëvalueerd te hebben. Nou, wij niet. Wij hebben dat gemeentelijk lokaal beleid. Wij kunnen strengere normen stellen als de provincie, om wat voor reden dan ook. Dan had u inderdaad moeten komen met een stukje van, we hebben het geëvalueerd, we hebben 6, 7 aanvragen gehad die er niet in passen. Volgens mij is het niet goed. We moeten dat beleid herzien, inderdaad. Dan had u dat naar ons toe moeten komen. Ik vind dat te makkelijk om bestaand beleid, wat we niet zo lang geleden hebben vastgesteld en wat uitvoerig is besproken, waar we inspraakavond hebben gehouden destijds met bewoners, met agrariërs, hoe gaan we dat doen? Dat is heeft een heel traject gelopen en dat vind ik te makkelijk om in dit geval dan van maatwerk te spreken voor één geval.
Nou, juist omdat het één geval is, is het maatwerk, anders dan was het staand beleid. U krijgt van mij een antwoord over dat overpad, dat weet ik niet. Die informatie heb ik hier niet voor handen. Dus. Maar misschien, Carolien, voorzitter, mag ik ambtelijk vragen voor een mogelijk antwoord op die hoeveelheden wooneenheden? Carolien, kan jij daar wellicht een antwoord op geven?
instemmingen. De vraag is dus hoeveel woonbestemmingen er op het perceel zijn. Het is zo dat volgens het bestemmingsplan kan het op het perceel één dienstwoning worden gerealiseerd. Wij zijn ervan uitgegaan dat dat in ieder geval de stolpboerderij is. Het dubbele woonhuis valt voor het ene deel in inderdaad een woonbestemming, het linkerdeel. Het rechterdeel valt in een, de agrarische bestemming. Wij hebben echter in het dossier bouwvergunningen uit 1912 ten aanzien van het dubbele woonhuis. En concluderen ook dat op grond van overgangsrecht het rechterdeel van het dubbele woonhuis inmiddels ook een woonbestemming heeft. Dus als je het zo beredeneert, dan zijn er dus inderdaad drie woonhuizen op het perceel aanwezig.
Maar voorzitter, één als dienstwoning. En een dienstwoning is anders dan een burgerwoonhuis.
Een dienstwoning is inderdaad iets anders dan een burgerwoning. Maar goed, wij willen nu dus inderdaad natuurlijk ook vrijstelling verlenen om dat, dat wel een burgerwoning te maken.
Ik kan me voorstellen dat de raad daarin zou willen meegaan, maar dan wordt er gevraagd om daar nog een extra woning bij te plaatsen. En dan bent u toch bezig te overvragen.
Ja, ik weet niet wat ik... Nee.
Meneer Zeiler stelt dat gewoon vast en het is gewoon en het is een politieke kwestie, hoeft u geen antwoord op te geven, heel makkelijk. Dames en heren, ik zie nog een vraag bij de OEFA opborrelen.
Ik vraag mij dus af op dit moment, we hebben in de tijd het weidegebied bestemmingsplan vastgesteld en daaraan voorafgaande is een inventarisatie gepleegd door het bureau van alle woningen. Opslagplaatsjes, dat heeft u toch bij de hand, dan kunt u toch ook gewoon aangeven wat daar in werkelijkheid dus ook in die tijd voor belangrijk opgezet is.
Inventarisatie, ja. Van
bij de vaststelling van, van het weidegebied,
ja.
Dat is in
1994
94 geweest, hè? Ja. Toen is het ook de boel daar gesaneerd,
ja.
Ook met bollegrondarealen en daar stond toen inderdaad die enclave Vlaar. Stond er heel duidelijk in het centrum van de belangstelling en er is op geïnventariseerd. Dus daar kun je van uitgaan natuurlijk, als beleidsambtenaar. Denk ik. Dan hoeven we daar geen zorgen meer over te
hebben. Ja, dat is grappig. Ja, ik had nog een vraag aan de wethouder en het gaat eigenlijk over een procedurele vraag eigenlijk. U zei net, nou er komt dus een informatiestuk over een aantal essentiële punten. Als ik zo iedereen hoor, zitten we allemaal vast op die punten. Hebben we allemaal flinke vragen over. Ik kan me voorstellen dat er over een bepaalde tijd een informatiestuk komt van de wethouder. Het lijkt me dan ook logisch dat we daar op die essentiële punten met elkaar in de fracties, maar ook buiten de fractie met elkaar over kunnen praten. Volgens mij is daar helemaal geen tijd meer voor, dus hoe ziet u dat?
Nou, we zullen zo snel mogelijk dat stuk aanleveren en dan hangt het van u af of u voldoende tijd meent te hebben.
Even voor de goede orde, dat stuk moet er dan 17:10 moet het er liggen. Dat is over 4 dagen van nu.
Maar wethouder, is het gehorende de vragen en de essentiële punten van deze commissie, is het niet raadzaam om het hele stuk terug te trekken?
Dat ga ik niet doen. Ik blijf u informeren en u mag besluiten of die terug wil trekken, niet ik.
Iedereen loopt even op de zaken vooruit, want ik ga even inventariseren. De wethouder heeft al een toezegging gedaan om met extra informatie te komen. U kunt zeggen van ja, we kunnen nu niet inschatten of we dat voor de raadsvergadering eventjes makkelijk tot ons kunnen nemen. Of moeten we daar in een volgende zetting van deze commissie nog een keertje uitgebreid over praten. Wat is uw mening daarover? In het dorp.
Ik zou het weer in de volgende commissie terug laten komen.
Ja. En wat vinden de andere leden daarvan? Ik zie heel veel knikkende hoofden.
Ten minste, en dan zal het 3 keer scheepsrecht zijn of het schip wordt als wrak afgevoerd. Ja.
Ja, dit is natuurlijk een uitermate belangrijk onderwerp en ik kan me best voorstellen dat u zegt van nou, er moet nog zoveel informatie tot ons komen dat we dat niet even op de rand van de tafel bestuderen en een, snel even een raadsbesluit nemen. U wilt er eventjes duidelijk nog in de fractie over praten. Ik kijk even in het rond.
61.
Ja, de heer Van der Leyen.
Ik vind in eerste instantie is dat een, zou het een zaak van het college moeten zijn, zoals de wethouder zei. Of hij, als hij vindt dat hij het stuk op tijd en met voldoende inhoud kan aanleveren, dan mag hij, ik weet niet of het presidium er nog over gaat of het beraad komt, maar niet meer misschien. Maar dan zou hij dat kunnen doen. Alleen hij moet ook het risico inschatten of die aanvulling van informatie voldoende is zonder commissievergadering. En of hij dan nog het stuk zoals het nu voor ligt met wat aanvulling van informatie over een aantal zaken, of hij daarmee het stuk, als hij dat graag wil, door de raad heen haalt.
Dat is aan hem. Meneer Van Leyen, ik moet u helaas even corrigeren. De commissie bepaalt wat er hier gebeurt en de wethouder is hier om op onze vraag antwoord te geven. En u bepaalt of dat volgende keer aan de raad komt, dan u geleidt het naar de raad als commissie en niemand anders. Als u zegt, ik heb te weinig informatie en ik wil er nog een keertje een extra raadscommissie aan wijden, dan is het helemaal aan u.
Dan naar de volgende commissie.
Al dus besloten. Hartelijk dank voor uw aandacht. Vooral op de publieke tribune. En dan ga ik even op de klok kijken. En dan moet u even een inschatting maken. Want ik ben alleen maar een voorzitter. Wat vindt u van de volgende onderwerpen? Bent u zo slim dat u dit snel erdoor krijgt? Ik heb het idee dat het vrij makkelijk gaat. En zeker met de kennis van de heer Ooyevaar moet het lukken. We gaan nog even door, maken. Daphne, geef ik even de publieke tribune de gelegenheid om de zaal te verlaten. Nu verder met de harde kern op de publieke tribune. Dames en heren, ik heb hier voor mij liggen het onderwerp over inzameling van kunststofverpakkingsafval. Ik vind het wel knap dat ik kan uitspreken. Nu mag ik het over het woord geven. Mevrouw Diels.
Nou, daar kunnen we in principe nog wel kort over zijn. Ik had net in de andere commissie aan de andere kant had ik ook weer zo'n onderwerp waar het tijdspad een beetje merkwaardig is. Staat hier 1 november. Dus mijn grote vraag is van, zijn er al inzamelbakken dan? Dus dat we per 1 november gelijk kunnen beginnen met inzamelen.
Heer Smit.
Bij dit soort maatregelen, hoewel de intentie natuurlijk uiterst goed is, is de vraag altijd, wat zijn dus de kosten-batenverhouding? Wat ons betreft, aan de opbrengstenkant verbaast het ons dat daar op bladzijde 2, derde kop onderaan staat. Echter dient hierbij vermeld te worden dat de milieuvoordelen van de gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval ten opzichte van de integraal inzamelen en verbranden, wat hier gebeurt, in hoge rendement verbrandingsinstallaties, zoals Alkmaar volgens mij eraan voldoet, op dit moment niet ver van elkaar liggen. Dus het milieuvoordeel, lees ik, is heel beperkt. Aan de andere kant staan er een aantal flinke kosten tegenover. En reken even mee het wat elke burger of in ieder geval elk huishouden geacht wordt te doen. Dus naast de papierbak en de krat met lege flessen en de grijze en de gele of de groene kliko hebben we straks ook een plastic zakje hangen waar we alle plastic spulletjes bij elkaar gooien. Wat dan niet statiegeld veeg is, neem ik aan. We doen dat elke week, want het kost dat niet zoveel tijd, een paar minuten. Reken even mee, elk jaar kost dat een paar uur voor per huishouden. 30.000 huishoudens ongeveer. Dan zitten we op ongeveer 20 FTE aan inspanning van burgers, zeg maar, die we dan ook even claimen, zeg maar, met deze maatregel. Dus de kostenbatenverhouding, hoe ligt die? Maar de tweede vraag is dan, hebben we überhaupt een keuze om het al dan niet in te voeren? Want dan is de eerste vraag ook niet zo relevant.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, ten aanzien van ondergrondse containers, ja, denken wij, hadden we dat dan niet mee kunnen nemen bij die we onlangs gebouwd hebben? En dan is het een beetje jammer dat we er nu pas mee komen.
De Ooievaar.
Ja, er staat heel duidelijk op pagina 1 van het stuk dat we uiterlijk per 1 januari 2010 starten met het verwijderen van kunststofverpakkingsafval uit huishoudelijke restafvalstromen. Dat is een wettelijke verplichting. Dus wie zijn wij dan om daar tegen te vechten, want dat wordt op een heel ander echelon wordt dat beslist. Wij zijn er geen voorstander van om nog meer containers bij de huisgezinnen af te leveren, want we zijn toch bang dat daar bij bepaalde huizen daar problemen door ontstaan. De gemeente heeft ook niet een afzonderlijke ruimtes gecreëerd in die wijken om die dingen fatsoenlijk neer te zetten. Of iemand krijgt al die dingen voor zijn deur. De ene zijn plezier is, de ander zijn verdriet. Dat doen we dus niet. En ik vind het een goede oplossing. En ik heb gelezen dat het kostendekkend is. Dus ik ga met mijn fractie mee met dit voorstel. Dank u wel.
Meneer Van Uitsteden.
Ja, voorzitter. Ja, nogmaals, het is een verplichting. Dus we gaan daarmee akkoord. Het is natuurlijk ook het is toch een prima initiatief. Het enige, de zin die aan de overkant genoemd werd, die ga ik niet herhalen. Maar ik vroeg me wel een klein beetje af waarom die in het stuk staat dan. Want hij brengt wel, dat is eigenlijk de enige zin waardoor je op het verkeerde been wordt gezet en denkt van, wat heeft het voedt, zeg maar, het ongenoegen wat er wel bij sommige burgers leeft van, we doen het toch allemaal voor niks en het wordt toch allemaal bij elkaar gedonderd.
Heer Kaartman.
Nou, we hebben dezelfde opmerking als de heer Van Huisteijden zei, van het moet echt duidelijk zijn voor de burgers dat er ook serieus mee omgegaan wordt. En niet bij de verbrandingsoven, alles in dezelfde verbrandingsoven. Dat was ook een interessante uitzending over een tijdje geleden in Sembla, over de vuilverbranding in Harlingen. Daar leeft ook die angst.
Daar hebben ze hele vreemde wethouders. Heer Edelschaap.
Ja.
Van meneer Somers. Dank u, voorzitter. GroenLinks steunt uiteraard dit voorstel. We zijn blij dat we met het oranje mannetje mee mogen doen, want het oranje mannetje is al geruime tijd op de televisie. Ik denk dat het een goede manier is om nog meer bewustwording bij de burgers te creëren. Toch hebben we een aantal punten die we even voor willen leggen. Volgens mij, als we dat plastic gaan inzamelen, zal dat gevolg hebben voor die grijze kliko, hoe noem je dat, grijze kliko-bak. Want daar komt minder plastic in. Dus hoe gaan we dat? Gaan we die minder, gaan we die kleiner maken bijvoorbeeld? Of gaan we die minder vaak ophalen? Dat is een vraag. Als we spreken over ondergrondse containers, dan moet wel gezegd worden dat in ieder geval degene die ik ken en degene waar ik langs kom, dat die vaak vol zijn. En dat naast die ondergrondse containers stapels karton, plastic, of geen plastic, karton, flessen en dat soort dingen staan. Dus als we dit in een ondergrondse container doen, dan moeten we wel voor zorgen dat er voldoende wordt opgehaald. Anders creëren we een extra probleem. En het laatste punt is eigenlijk, ik heb eigenlijk niks gelezen, maar misschien heb ik er wel een gelezen dat kan. Hoe gaan we de burgers hiervoor informeren? Dank u. Hartelijk dank. Heer Ooievaar.
In richting meneer Edelschaap. Ik vind dat als je die millenniumdoelen dus serieus neemt, dat heb je vanavond gedaan, dan gaan we ons niet afvragen hoe we om moeten gaan met burgers die verkeerd zich opstellen. Dan moeten wij een voorlichtingsprogramma starten over mensen die dus die troep allemaal, ik zie het zelf ook in mijn omgeving, ze hebben die oude mensen, die kunnen hun eigen spulletjes niet kwijt. Dan zetten ze gewoon inderdaad, omdat die vol is, de papieren gewoon ernaast. Maar als een beetje burger even nadenkt, dan gaat hij eerst even op de vies van die container, gaat hij kijken of het ding half vol is of niet vol is.
Dan gooit hij erin, dan gaat hij weg. En als er iemand komt en die denkt, nou hij is vol, dan zet het er wel naast. Moet hij gehandhaafd worden, dan moet er een print komen. Dus dan kan je er een bordje erbij zetten. Als u het ernaast zet en we ontdekken wie het is, nou met papier is het heel makkelijk. Maar met plastic, u praat over geweldige kilo's, maar voordat je eens een keer een 1000 kilo plastic bij elkaar hebt, nou dan moet je wel goed je best doen wat het gewicht betreft.
Het gaat niet zozeer over gewicht, even dat punt, het gaat niet zozeer over gewicht, maar het gaat over volume. En ik ben het met u eens, tuurlijk moeten we daar de burgers voor opvoeden. Ik kan me ook voorstellen, ja. We hebben regelmatig in een krant hebben een column voor het CDA of voor het GroenLinks, dat we daar de burgers ook oproepen om dit goede gedrag te tonen. Ik daag u ook uit om dat absoluut in het volgende stukje misschien te doen. Het gaat erom, en dat bedoelde ik net te zeggen, dat we daar duidelijke informatie naar de burgers voor moeten sturen.
Dames en heren, we zouden het stuk snel afhandelen en nu maakt u een theekransje van. We gaan over naar de wethouder, die gaat de vragen beantwoorden.
Verplichting, duidelijk. We kunnen er niet omheen. Waarom die containers nu, er is lange tijd discussie geweest binnen de VNG en de gemeente, want die discussie loopt al ruim 1,5 jaar, over of we nou wel of niet dit plastic zouden gaan scheiden en op welke wijze de bijdrage van de overheid zou plaatsvinden. Het eerste bijdragevoorstel is afgeschoten en uiteindelijk is er nu een bijdragevoorstel zoals in dit stuk verwoord is. Het is kostenneutraal voor de gemeente. Vandaar dat je nu pas kan besluiten om die ondergrondse container te plaatsen. Het kan niet in de aanbestedingsprocedure daarvoor. Milieuvoordeel. Waarom schrijf je dit op? Om ook gewoon duidelijk te zijn in je informatie. Het gaat niet primair om het enorme milieuvoordeel. Daar gaat het primair nu nog niet om. Dat kan het wel worden. Het gaat erom dat de CO2-bijdrage van plastic behoorlijk toeneemt. Want de plastic verpakkingen nemen alsmaar toe. Maar er is ook een mogelijkheid nu, en dat is een innovatief idee, om met dat plastic wat beter om te gaan. Er is alles eerder in de jaren 90 een plastic scheidingsmoment geweest. Met als resultaat dat het halffabrikaat dat je daaruit produceerde en het eindfabrikaat dermate slecht waren dat men gestopt is met die scheiding. Nou, nu zijn er ontwikkelingen mogelijk dat men het plastic namelijk op soorten beter kan scheiden. Toen waren alle soorten door elkaar. Ja, men zei PET, hè. Het was primair PET. Nou, dat was het ook uiteindelijk aan het eind van de rit. Maar nu kan je alle kunststoffen door elkaar gooien. Er zijn scheidingstechnieken die kunststoffen op soort kunnen selecteren. De verwerking en het granulaat kan beter gemaakt. En daarmee het eindproduct beter. Dat is een van de, dus een duurzaamheidskarakter in het afval plastic. Zodat je het kan, van cradle to cradle, van wieg tot wieg, je kan het weer hergebruiken. Dat is primair nu het doel. Niet dat milieuvoordeel, want als je het in een verbrandingsoven doet met een goede scheiding aan van gas en stof, nou dan brengt het ook heeft het ook een calorische waarde. Dat is de reden waarom het hier is, dat dat niet alleen dat is. Communicatie, er ligt een compleet communicatiepakket klaar voor ons en daar krijgen we 11 euro cent per inwoner eenmalig en uiteindelijk nog 43 cent per inwoner voor die communicatie. Dus dat wordt uitgebreid landelijk uitgerold. Nou, de televisie heeft al zijn best gedaan, hè, met het oranje bolletje. Nou, als het ondergrond zit, zie je het niet, maar op de gemeentewerf zal wel zo'n oranje dingetje komen. En daarmee kunnen we met elkaar het milieu toch weer wat aangenamer maken, denk ik.
Hartelijk dank. Mevrouw Diels.
Ik mis of er inderdaad al voorzieningen aangeschaft zijn.
Nou, als we dat hadden gedaan, dan had u dit raadsvoorstel denk ik afgeschoten.
Maar dan wordt 1 november dus een moeilijke
zaak. Nee, het gaat erom dat je met elkaar dit jaar de aanzet geeft. En dat je met elkaar in de komende periode komt tot volledige scheiding. Het is niet zo dat je per 1 december meteen 100% dit proces kan oplossen. Want voordat die ondergrondse containers geplaatst zijn, ben je ook weer een tijdje verder. Maar je moet aanzet geven tot. Dat staat in de wet.
voor 1 januari 2010 moet je aanzet geven tot. Nou, dat gaan we doen.
Mevrouw Diels, dit college doet keurig wat de raad wil, dus u kunt gerust zijn. Dames en heren, is dit een A-stuk of een B-stuk? Nee. Nou, ik zag meneer Van Huisteen nog even twijfelen. Kijk, meneer Oiva heeft nog een vraag.
Kant in de zaal ruimte is bij, voor een rondvraag. En waarom hier niet? Ik zit hier voor het eerst, hè.
Dat is bestaand beleid, meneer Oiva, en daar houden we ons aan. En bij de evaluatie mag u daar uw zegje over doen. We gaan even razendsnel naar agendapunt A8. En u mag even een kredietje voteren voor een trapfonds voor de jeugd in Egmondoorzee. WWW, wie daar tegen is. Ja, wie wil er wat over zeggen? Iedereen. Mevrouw de Ruiter.
Ik heb één vraag en dat is of dit dreigt op een gegeven moment weer gesloten te worden, dit trapveldje. Of dat het echt kan blijven. Want gezien de locatie, denk ik, is het mogelijk dat op een gegeven moment dat het weer moet verdwijnen. En is er dan een alternatief? Dat is mijn vraag.
Redenschap?
Ja, in de vervolg hier op deze vraag, de volgende, er wordt gesproken over een verwacht maatschappelijk effect. Wanneer wordt dat gemeten? Hoe wordt dat gemeten en geëvalueerd? Dat klinkt, nee, wacht even, dit klinkt flauw, maar dat bedoel ik niet flauw, want ik ben namelijk, woon vlakbij zo'n trapveldje. En we beginnen daar positief aan en we denken, nou ja, dat gaat allemaal de goede kant op. Maar dat heeft onverwacht hele nadelige consequenties, dus vandaar de vraag.
Ja, Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden begrepen dat die skatebaan wat minder frequent bezocht werd en dat die de prullenbak ingaat. Of moeten we straks weer geld doteren om hem weer op te richten? Dat was eigenlijk even de vraag. Ja, oké. Dan moet ik nog een keer stellen. Ja, ik vroeg me af of hij de prullenbak ingaat of dat hij later weer geld gedoteerd moet worden om hem weer op te richten. Dat is vraag 1. En die tweede vraag die ik heb, daar staat ergens iets. En dat slaat daarom wat mevrouw de Ruiter net vroeg over de tijdelijke inrichting. Het is ons niet helemaal duidelijk waar het exact op slaat eigenlijk. Dat waren de vragen.
Dames en heren, ik vind het prachtig. U kunt al 1000 vragen stellen over een trapveldje. En als er een paar miljoen erheen moet, dan kunt u in 5 minuten afhandelen. Maar het is natuurlijk uw vergadering. Mevrouw Deels.
Dank u wel. De vraag was bij ons ook, wat is tijdelijk en waarom is het tijdelijk? En op de pagina 2, dus de investering, de BBV... Is dat een wettelijk iets? Zo niet, waarom wordt daar nu van afgeweken? Want daar zijn, is het bij ons partij, zijn ze het daar niet mee eens.
Heer Zwart.
Ja, ja, van eigenlijk wat de heer Medendorp al zegt. Over de halfpijp, gaan we die nou in de bak gooien? Er is volgens mij niets veranderlijks als trends onder de jeugd. Dus ik zou toch enigszins met een andere manier op, met dit soort spullen in de openbare ruimte willen omgaan.
Van Huisteden.
Nou, heb ik wat gemist volgens mij. Er komt er een halfpijp ook bij. Volgens mij was het een pannenveldje wat de overlast veroorzaakte.
Nee.
Het over hetzelfde stuk. Dat staat hier toch?
Ja, dat was ook zo.
De aanleiding is de overlast die ontstond na de aanleg van het pannenveldje in de Wilhelminastraat. De oude jeugd maakte ook gebruik van het veldje. En dat veel klachten in de buurt leidde. En toen is er gezocht voor een trapveldje voor de oudere jeugd, zodat die niet op dat pannenveldje gaan lopen klieren.
Ja.
Oké. Goed, de vraag blijft even staan. Het pannenveldje, dus een simpel, kan een simpel ja of nee opkomen. Het pannenveldje blijft dus gehandhaafd.
Ja. Dames en heren, wilt u voortaan uw stukken thuis lezen? Meneer Maarsen.
Ik heb het thuis gelezen, voorzitter. En ik heb in de krant er ook wat leuks over gelezen. En er wordt vergeleken, dacht ik, iets van je hebt zo'n van die kruifvelden. En je hebt wethouder trapvelden. Het was een leuke grap en zo kun je van alles mee. Dat gaan we niet lang doen natuurlijk, want het is al half 12 straks. Maar, ik bedoel het serieus, zijn die kosten daarvan wel eens tegen elkaar afgezet? Ik heb geen idee wat die Johan Cruijff Foundation, wat dat kost. en we weten wat dit kost. Maar is het wel, de vraag is dus, is het wel eens tegen elkaar afgezet? Even los van de grap.
Hartelijk dank. Welke wethouder gaat de aftrap verrichten?
In de Wilhelminestraat in Egmond aan Zee ligt een heel klein trapveldje. In een buurt waar veel kleinere kinderen wonen. Aan het begin van de Wilhelminestraat. Dat functioneerde goed totdat daar een aantal jongeren kwamen. Die waren ouder en die dreigden dat als het ware over te nemen. Ja, die kleintjes waren ook derpers. Ik zeg het maar eventjes. En die oudere jongeren zeiden terecht, wij willen eigenlijk ook zo'n trapveldje. Want een dergelijk trapveldje is er niet voor hun in het dorp. Toen was eerst het idee, we maken zo'n trapveldje bij op de plek van een gesloopte waterporenzwembad. En daar kwam een beetje de begrip tijdelijk vandaan. Overleg met de buurt, overleg met de exploitant van de sporthal die er nog naast staat. Overleg ook met het jeugd- en jongerenwerk, en dan kom ik ook een beetje bij de heer Edelschaap. Heeft toe geleid dat we net een plek konden creëren bij het jongerencentrum. Een trapveldje voor de wat oudere jeugd. En die zit dan naast het gebouw van de wal van het jongerencentrum. Het grote voordeel daarvan is dat je dan die negatieve dingen die je tegen kan komen bij een trapveldje, dat die onmiddellijk in de hand gehouden kunnen worden door het jongerenwerk, zowel de vrijwilligers als de professionals die daar zitten. En die hebben ook aangegeven, wij hebben ook behoefte aan dat trapveldje eigenlijk naast onze jongerencentrum, want dan hebben we meteen contact met een aantal jongeren die er dan gaan voetballen en dan kunnen we de lijnen leggen. Had dat veldje nou bij de watertoren gekomen, dan is dat weer anders, zitten ze verder weg en dat soort zaken. Waarmee, we wel de skateboardbaan die er nu is, en die staat daar, ik denk nu een jaar of 10, 12 of zo, die heeft eerst bij het oude Zwartendijk gestaan. Dat ding is ook af. Het is af qua kwaliteit. Hij wordt nu gebruikt om heen en weer te rennen. Hij valt niet meer te gebruiken voor skateboarden. Ik wil best kijken of we hem kunnen opslaan, maar dan wil ik eerst even de kwaliteitscheck definitief hebben, om het zo maar even te zeggen. Want, ik weet niet precies wie dat net zei, wat jongeren willen, wil nog wel eens veranderen in de loop der jaren. Die skateboardbaans zijn neergezet toen het hot was om te skateboarden. Toen werden ze in voormalige gemeente echt wel alle kennen neergezet. Nou, nu merk je dat het minder hot is en nu heeft men weer liever een trapveldje. Nou, dat ding is ook af, dus dan gaan we dat regelen. Dat kost dan een paar centen. Misschien is over 5 tot 10 jaar zo'n trapveldje is weer zijn functie kwijt en dan gaan we er weer iets anders doen in samenspraak met het jeugd- en jongerenwerk. Het mooie is dat het bij het jongerencentrum De Wal, ik weet niet of u daar wel eens komt, gewoon past in de manier waarop men daar met jongeren bezig is op het ogenblik. Het college is er denk ik, 4 weken geleden hebben wij een werkbezoek daar gedaan, hadden wij een discussie dus met pak een beet 40 jongeren in leeftijd variërend van 8, 9 tot 17, 18. Het draait daar dus als een tierenlier met veel vrijwilligers, professionals en dat trapveldje krijgt daar dus echt zijn plek. Krijgen we over 5 jaar een signaal, we moeten weer op zoek naar wat anders, nou dan moeten we daar weer met elkaar over praten, want dat gebeurt wel in de jongerencultuur. Ik heb een beetje geprobeerd het begrip tijdelijk te duiden. Het kwam eerst voort uit de watertoren, want daar hebben we andere plannen mee straks, hebben we al inderdaad gehad. En nu hier houdt het toch ook altijd weer wat tijdelijks. Ik moet u heel eerlijk zeggen, meneer Maassen, ik kan geen antwoord geven op uw vraag over Johan Cruijffkoort. Volgens mij heb je dan te maken met andere maten en dat gedoe allemaal. En wij haken aan bij het trapveldjes die we elders hebben gedaan en het past ook net. Ja, we hebben iets kleiner dan hier. Het past ook net. Dus ik kan nou niet zeggen, hebben wij het getoetst met de Johan Cruijffkoort. Maar ik heb ook begrepen dat die dan moeten voldoen aan een aantal maatschappelijke eisen. Hè? Voor wie doe je dat en dat soort dingen. Nou, hier is het gewoon, we zetten zo'n ding neer. En er is steeds geen afspraak, inderdaad meneer Van der Leyen. De vraag van de BPV. Feitelijk staat in het stuk dat we In tegenstelling tot onze eigen voorschriften, nu dus een type van BPV zijn, boekhoudvoorschriften van ons, dus moet je het in één keer afschrijven. En dat doen we nou. Andersom. De griffier zegt dat het andersom is. Dan is het andersom. Ik zit hier nu in het trapveldje van mevrouw Trap te verdedigen, dus willen jullie enigszins clementie met me hebben. Dus andersom.
En dat pannaveldje, daar komt een hek
omheen. Er komt een hek omheen te staan. En het is nog erger in het college, want één wethouder woont daar redelijk in de buurt. Van christendemocratische huizen. Die had niet te veel ballen van boven. Dus we hebben ook gestreven om er een net boven te hangen. Om te voorkomen dat de ballen... Ja.
Dames en heren, heeft u nog behoefte aan een extra memo over dit stuk vlak voor de raadsvergadering? Want ik zie u zo zenuwachtig kijken. Ja, het zou best kunnen. Het wordt een B-stuk, hè? Nee? Het A-stuk. Oké, nee, maar het zou kunnen. Oké. Ja, het is geweldig. Ik vind dat we deze avond wonderbaarlijk goed hebben doorgebracht. Er zijn harde noten gekraakt en dat hebben we toch met veel vreugde en moed en beleid voor elkaar kunnen krijgen. Hartelijk dank hiervoor.